Welkom bij aflevering 299 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier zoals elke week ook in aflevering 299 weer met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens.
Goedemorgen, jij ook welkom.
Goedemorgen.
Hey, jou ook ja, welkom. Nee, lekker, dat is fijn. We hebben zin in. Ik kwam deze week weer wat leuke dingen tegen. Ik hoop jullie ook een beetje, dus dan kunnen we er weer een mooie aflevering van
maken. Ik ving daar gemengde signalen over op.
Ja, precies. Nou ja, goed. Misschien de een bull is, de ander bear is. En dan hopelijk samen gewoon dat we tot een mooie...
Lekker geballen, neutraal. Lekker niks zeggend.
Ja, ja, precies. Een lekker zouteloos aflevering te komen. Ja, dat is niet waar. Hè? Als je heel veel zout en heel veel peper in een kom gooit, dan wordt het niet per se zouteloos of zo. Dan
smaakt het wel nergens naar, maar precies, wordt het wel chaotisch. Er zit wel smaak aan.
Precies, er gebeurt wel iets. Ja. Lieve luisteraar, als je wil, laat een 5 sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube, daar kan je ook subscriben. En dan kom je bij dik 5000 andere subscribers in het lijstje te staan. Je ziet, die vul je nergens in. Let op scamwebsites en laat je niet hackmaken.nl. Dat is een website waar je digitale hygiëne een beetje kan opvijzelen.
Dat hadden de mannen van Lockbit ook even moeten lezen.
Die hadden ook even bij Daniel Verlaan.
Ze hebben niet geluisterd. Nee. Niet zo slim.
Nee, die hadden volgens mij een oude PHP-install of zo. Hè, was ja. Uiteindelijk gaat iedereen nat op een oude PHP-install. Dat is toch een beetje de rode draad in
het leven gewoon. Hè? Dat is wel iets waar je vanuit kunt gaan,
ja,
eerlijk.
Ja, precies. Draait onze website op PHP of niet?
Bitcoin.nl bedoel je?
Ja.
Nee.
Ja, Satoshi Radio wel voor een gedeelte. Ik moest even Jorijn weer eens even lief aankijken. Want ik gok dat daar ook nog een paar drivers uit 1840 staan. staan te draaien. Dus even een firmware update doen. Jorijn, als je zit te luisteren, dat is onze PHP wizard. En misschien moet Jorijn eens even vertellen waarom die mensen allemaal hun PHP-versies niet updaten. Het schijnt er ook vaak zo met Windows Server te zijn en zo, dat die backends niet geüpdate worden. Daar las ik ook wel eens wat over.
Ja, maar dat geldt niet alleen voor PHP of Windows. Je moet gewoon je apparatuur up-to-date houden.
Ja, precies. En
als je gaat kijken naar in de database met veiligheidsissues, dan is het een hele wilde lijst met allerlei onderdelen waar dingen in fout gaan. Dus gewoon simpele dingen op Unix. Een tijdje terug was er een groot probleem in Java. Dat is er ook wereldwijd overal wat gaten in zaten. Dus dat is niet per se PHP eigen of Windows eigen. Ja, het is gewoon de kunst om heel nauwkeurig om te gaan met het up-to-date houden van je machines. En er zijn allerlei systemen voor, hè, die je waarschuwen als er een security ding is. En alle Linux-distributies gaan er meteen patches en dingen maken. Ja, je moet wel bovenop zitten.
Ja, ja, de FBI waarschuwt je ook. Die staan gewoon voor de deur. Dus dat is aardig van die gasten.
Ja, klopt, ja. Die komen je server updaten.
Ja, heb je dat fragmentje onder de knoppen?
Nee, van FBI open up. Nee, sorry. Nee, helaas. Die heb ik niet onder de knoppen. Weet je trouwens hoe Trezor dat doet met een hardware wallet? Dat is wel grappig. Die leveren gewoon geen firmware mee op een hardware wallet. Dus als je hem aansluit aan je computer voor de eerste keer, dan word je gedwongen de meest up-to-date firmware te downloaden. Dat is best wel een soort van noob-friendly manier om iedereen in ieder geval de eerste keer eventjes verder te helpen. Alright, dan gaan we door met een bericht van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo. Dat is niet alleen onze hoofdsponsor. Dat is ook de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Bitfavo is geregistreerd bij de Nederlandse bank. En daar handelen, nou ja, niet 1 miljoen, nee, meer dan 1 miljoen klanten bij Bitfavo. Wil je dat nou ook? Ga dan naar een website, maak een accountje aan en dan kan je direct beginnen met kopen, verkopen of bewaren.
Traden.
Dan kan je trading carrière beginnen. Dan zet ik hier mijn script uit, want dan zie ik jullie weer wat beter. Dat is ook fijn. Kijk, daar zijn ze in volle glorie. Dan gaan we eens even verder, jongens. Polletje. Ja, vorige week hadden we natuurlijk deze rakkers. Ik heb ze hier nog steeds liggen.
Oh man. Ik baal nog steeds. Ik had ze kunnen hebben nu, hè?
Ja, eigenlijk. Dat lag aan mij. Sorry, de ganzen sok. Die ligt hier. Ik heb een polletje gedaan van wie is er geïnteresseerd in zijn sokkie om dat te kopen. Nou, 100 man geïnteresseerd, 66%, 33% zegt liever niet.
Ik heb al zat sokken.
Ik heb zat sokken, inderdaad. Wat moet ik nou met een sok? Ja, dat kan. Je mist wel wat. Maar goed, gelukkig wil 2/3 van de stemmers, van de Stussy Radio luisteraars, wel gewoon lopen als een Italian. En dat snap ik ook wel. Als een Italiaan, moet ik zeggen. Ja, zodra ik 100 van die sokkies binnen heb, ga ik eens even een websiteje optuigen. En dan gaan we dat eens eventjes, gaan we dat eens even fixen. Dat is wel leuk. Ik wil zin in. Dus daar horen jullie meer over. We hebben ook wat reacties op de show gehad vorige week. Op Spotify bijvoorbeeld, daar kan je reageren via de Q&A-functie.
Mooi, die eerste.
Ja, weer een naamgenoot trouwens. Het zijn toch vaak de Barten die lekker reageren. Die zegt, Bart dus, goede aflevering weer mannen. Het viel me op dat Bert zijn kast heeft opgeruimd. Lekker bezig, Bert. Ja, dat viel mij dus ook al op, maar ik heb het niet gezegd.
Hey, even applausje erin.
Ja, applausje erin. Dan moet ik al mijn schermen weer openzetten.
Weet je wat
ik
doe?
Ik plak hem er wel in.
Ik ga gewoon door, hoor.
Ja, maar ik plak hem erin. Hij zit er al lang in. Voor de luisteraar zit hij er al lang in. Even kijken. 0,5,50 applaus. Dat gaat goed komen. De luisteraar hoort nu een prachtig applaus voor Bert. Zijn prachtige opgeruimde kamer. We zijn trots op je, Bert. Met die blokklok ook in beeld. Zelfs een beetje... Ja, gevoel voor esthetiek voel ik hier, weet je wel.
Maar ik wil wel even weten, heb jij het gedaan of was het je vrouw?
Nee, ik was het. Maar er is wel een groter verhaal wat hieraan vastzit.
Oké. Nou,
en dat is dat Kirsten, mijn vrouw, die is per 1 januari gestopt met haar werk. Ze was het echt helemaal zat. En ze heeft nu alle tijd hier thuis en is begonnen met de woonkamer te schilderen en allemaal vette dingen. En moest er een zootje boeken weg, want nou, die wilde daar kwijt. En dacht ik, ja, waar ga ik die boeken nou laten? Het is hier echt, hier kan het ook niet bij, weet je wat? Ik ga deze werkkamer ook maar eens uitmesten. Dus boeken weg, allemaal oude zooi. Ja. Hele containers vol.
En ja, het is wel, boeken eruit, lekker. Hop.
Alles en buiten zijn werkkamer stond zijn vrouw met de zweep klaar. Ja, nee, opruimen die kamer.
Nee, ik ben wel ook degene die graag aanmoedigt om dingen dan ook gewoon daadwerkelijk weg te doen. Ja, maar dat is
dat heb ik ook trouwens. Ja. Ik ben al echt van het weggooien van dingen en zo.
Dat is toch een lekker gevoel, hoor, als dingen gewoon weg zijn. Heel af en toe komt het je voor dat als je het wegdoet en zeg maar je ziet de vuilniswagen de bocht omrijden, dat je denkt, shit, ik heb het nu nodig. Heel af en toe.
Beletje!
Bijvoorbeeld. Mijn kinderen!
Ja, het is wel heel rustig hier in huis zonder 3 kinderen. Ja. Geen idee.
Ik heb misschien iets te veel weggegooid, I don't know.
Ja. Maar even voor Bart, de luisteraar Bart. Ja. Hier achter mij stonden het rijtje boeken die wij gebruikt hebben als bronnen ook in ons geld is stuk. Dus die stonden er ook een beetje een soort van symbolisch. Dit waren dan echt wel de Bitcoin boeken. Maar die heb ik gewoon naar achteren geschoven en er een blokklok neergezet. Nu kan je zien, 21 april voor de mensen die niet met beeld... luisteren zonder beeld en die niet kijken. 21 april, en dat is dan de volgende halving date. Dus die staat nu mooi op de achtergrond.
Ja, nice.
Jullie aan te staren.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Ja, weggooien is altijd wel... Ik heb altijd een beetje de stijlregel als ik dan zo'n opruiming ga doen. Als ik het langer dan een jaar of zo, of 2 jaar ligt eraan waar ik zin heb. Maar als ik het langer dan een jaar niet gebruikt heb, dan gaat het naar de kringloop of ergens een bak in of whatever. Gaat niet met alles. Diploma's en zo kan je dat beter niet meedoen. Die kan je beter bewaren. Maar voor de rest werkt dat best wel prima. En inderdaad, als het weg is, dan geeft het een lekker opgeruimd gevoel. Ik even kijken hoor. Oh ja, Chris. Nou, dit is leuk. Chris had, als jullie het nog herinneren, dat voor mij vorige week gevraagd. Van joh, ik vind het hartstikke leuk. Maar ik ben nog een beetje nieuw in deze Bitcoin-wereld, crypto-wereld. En ja, de woorden die jullie gebruiken. Nou, gelukkig is ChatGPT er, want ik begrijp er soms niks van. Nou. Toen hadden wij gevraagd, Chris, laat even weten welke woorden je dan moeilijk vindt. Dan kunnen wij dat ook even voor de rest van de luisteraars verduidelijken. Dus, dames en heren, Chris zegt deze week dat hij in de aflevering van vorige week 2 dingen op moest zoeken. Namelijk leverage en bearish divergence. Dan moet ik zeggen, Chris, ik zit in hetzelfde kamp, hoor. Nou ben ik 5 jaar bezig, of langer. En, goed,
leverage deze... weet je wel, toch?
Leverage weet ik wel. Leverage zal ik dan proberen te doen. Dan mag iemand anders bearish divergence doen. Ik kijk of als er werd. Leverage is eigenlijk traden met geleend geld. Dus dan heb je zelf een stukje onderpand en dat vul je aan met geleend geld. En daardoor kan je voor een groter totaalbedrag traden. En de complete winst is in principe voor jou. Dus het is bijvoorbeeld, als je 4 keer leverage hebt en je legt zelf €250 in, dan leen je volgens mij 750, dan trade je met 1000. Ja, en als je dan 20% winst maakt, heb je €200 winst. Nou, en dan betaal je gewoon die 7,50 terug. En heb je eigenlijk bijna je inleg verdubbeld. Terwijl je maar met €250 begonnen bent en maar 20% winst hebt gemaakt. Dus normaal maak je 50% winst, in dit geval 200. Nou, dat is het idee. Het probleem is dat als de koers naar beneden gaat, kan je geliquideerd worden. En dat is eigenlijk als je zonder leverage trade niet het geval. Ook al gaat Bitcoin naar nul, je zal nog steeds je ene Bitcoin hebben of je 0,5 Bitcoin of whatever.
Je verliest je inleg ook 4 keer zo snel.
Precies.
Ja, ja, maar je kan hem helemaal verliezen. Al je winst is voor jou, maar al je verlies is ook voor jou. Dat
precies.
Anyway. Iets in die richting. Chris, dat is leverage. Bearish divergence. Bert, dan moet ik toch echt even naar jou kijken. Ja, of Peter, als jij het weet, mag je het ook zeggen.
Nee,
hey,
dit is bearish divergence.
Of uit het zeggen, dit is bearish territorium.
Nou. Ook dan bullish divergence. Divergence of divergentie, dat is een ander woord voor afwijking. En waar je in analyse op let, is of er twee verschillende cijfers, twee verschillende datareeksen, of daar een afwijking tussen te bespeuren is. He, dus vaak zie je dat data die met elkaar meebeweegt, dat die dezelfde soort bewegingen maakt, bijvoorbeeld omhoog, allebei. Dus verschillende soorten data beweegt omhoog of beweegt naar beneden. He, dus 10, 20, 30, 40 en iets anders doet bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5. Dan zeg je, oké, dat gaat met elkaar mee omhoog of het gaat met elkaar mee naar beneden. En als dat van elkaar afwijkt, dan is dat interessant. Dan wil je onderzoeken wat betekent dat? Dat er een afwijking is tussen dingen die normaal gesproken met elkaar meebewegen. Dat is een divergentie. En een bearish divergence, dat is een negatieve divergentie. Een divergentie die wijst op het ontstaan van zwakte. En dat is dan een afwijking. Dat kan verschillende vormen aannemen. Maar dat zijn dan afwijkingen tussen de koers vaak. En een bijvoorbeeld een momentum indicator. En dus dat is een momentum indicator. Dat is iets dat zijn wat is een indicator? Dat is een bedacht cijfertje door mensen met een formule erachter die iets zegt over de kracht van de trend. En dat zegt bijvoorbeeld iets. Dat doet bijvoorbeeld iets met handelsvolumes. En als er veel gehandeld wordt tijdens een stijging, zeg je, dat is positief. Als de koers aan het stijgen is en er wordt steeds minder gehandeld, dan is dat negatief. Dus op die manier kun je, misschien is volume wel het mooiste, de makkelijkste om te nemen. Dus als de koers aan het stijgen is en de volume is aan het dalen, zeg je, dat is een divergentie. Dat is geen goed teken, dat noemen we dan bearish divergence. En andersom ook, als de koers aan het dalen is en het volume is aan het stijgen. Op die manier kun je wat dingen over zeggen. Nou, trouwens, dat is in het geval van volume is het niet altijd zo. Nou goed, anyway. Dat is wat. Ja. dit is echt een vreselijk ingewikkeld ding om zonder een grafiek. Als ik een grafiek had, had ik het eigenlijk in 10 seconden kunnen doen. Dan had ik het gewoon kunnen laten zien. Maar ja, dat is het nadeel van een podcast en niet een video. Dus nu moet ik het uitbeelden. Maar dus dat is het. Dat is wat het is. En dus als je bearish divergence hoort, dan kun je eigenlijk dat interpreteren als je ziet in de grafieken of in de data dat er zwakte opkomst is. En ja. Bullish divergence kun je zeggen van, hey, er is kracht opkomst.
Ja, top. Chris, ik hoop dat we je een beetje kunnen helpen en alle andere nieuwe luisteraars die we hebben. Chris, doe elke week maar gewoon één woord mag je kiezen.
Ja, maar het is goed. Het is goed dat Chris eventjes van zich heeft laten horen. Nee, precies, zeg je even dus stil bij de grote diversiteit aan luisteraars. Je hebt 15.000 mensen die luisteren. Er zitten gewoon beginners tussen. Ja. Er zitten gevorderden tussen. Er zitten mensen tussen die houden van een grapje. Er zitten mensen tussen die willen gewoon een marktupdate. Het is.
Zouden er ook dove mensen divers tussen zitten?
En die liplezen. Ja. En als dat zo is, moet je dat even aangeven, ja, want dan precies. Ga ik beter articuleren.
Ja, precies. Nee, maar Chris, ik ben bloedserieus. Lever gewoon elke week iets aan wat je niet hebt gesnapt direct. En dan maken we daar gewoon even de komende weken, komen we elke keer even kort op terug. Vind ik geinig. Als laatste dan, nog iets leuks. Bitrule op YouTube, die had een comment bij onze video. En die zei, kan ik mijn Bitcoin in die sok bewaren? Tuurlijk, dat kan. Bitrule, je kan er zoveel bitcoins en ledgers in stoppen als dat je zelf wil. Leg hem onder je matras en dan brengt het nog geluk ook. Maar deze vraag deed mij aan iets denken. Namelijk in de early days van deze podcast, dan heb ik het echt over 2018, hè, dat is inmiddels gewoon 6 jaar geleden, hadden Wijnand was de toenmalige co-host, hadden we een leuk idee voor een item in de show, namelijk de oude sok. En in de oude sok gingen we een aantal verschillende assets hadden we gekocht, zogenaamd, voor 1000 euro. En dan gingen we over tijd bijhouden hoe goed die assets het deden tegenover elkaar en hoeveel winst we daarop maakten. En ik moest bij deze comment van Bitrol moest ik eens denken van, joh, heb ik die sheet nog ergens? En ik zal je vertellen, die had ik. Ik heb de originele oude SOC sheet. En die heb ik even geüpdate om nu 6 jaar na dato eens te kijken, ja, hoe dat nou uit heeft gepakt met die oude SOC. We hebben dus in de oude SOC toendertijd 5 dingen daarin gestopt. Dus we hebben in totaal voor 5000 euro hebben wij aan assets gekocht. En ik zal ze nog eventjes bij elkaar optellen. Ja. Oké, we hebben voor 5000 euro aan assets gekocht. We hebben Bitcoin gekocht voor 1000 euro. We hebben de top 10 aan altcoins gekocht. Dus het mandje waar we zoveel mensen over horen, die vragen aan ons stellen, joh, ik wil graag een mandje met altcoins. Dat hebben we toen gedaan, de top 10 in 2018. We hebben 1000 euro op een spaarrekening gezet, 1000 euro in de AEX-index geïnvesteerd, gewoon een van de ETF-achtige tracker, en 1000 euro in goud. Ja, maar ik vraag het eens even aan jullie. Wat denken jullie de top 5, zeg maar? 1 tot en met 5. Wat is het geworden uiteindelijk?
Herhaal nog eens wat erin zit.
Eentje Bitcoin, eentje de top 10 crypto, eentje spaarrekening, eentje AEX en eentje goud.
En welke datum precies?
8/2018. Dus dat is, wat is het, september?
Augustus. Ja, nee, Bitcoin staat op 1.
Ja.
Oeh.
Top 10 crypto 2, goud 3, spaargeld 4.
Ja, AIX staat er denk ik tussen nog hoor. Die is wel gestegen gewoon. Ja, ik denk dat...
Is die er ook nog?
Top 10 crypto, ja, dat vind ik wat lastig. Zodra je iets rond 10 komt, kan het wel eens tegenvallen, zeg maar. Ja, ik zou de AIX-index op 3 ertussen stoppen nog.
Oké, we hebben... Bitcoin op 1, 750% in de plus. Dus daar hebben we 1000 euro ingestopt. Dat is nu 8500 euro waard. Dus dat is by far ook de beste investering.
Oh, dan geweest. Heb je inleg alvast goed gemaakt.
Ja, ja precies. Ja, meer dan goed zelfs. Ja. Ja, de inleg voor de rest ook. Ja, precies. Ja, klopt. Dan de top 10. Nou ja, kijk, het mooie is, daar zit natuurlijk ook gewoon Bitcoin en Ethereum in voor 20%. Ja, dat tikt natuurlijk wel aan. Maar die heb ik verder uit. Dus die staat op nummer 2 met 241%. Maar daar heb ik even naar gekeken. Want het leuke is dus wel, ja, dat Bitcoin of Ether outperformt zo'n mandje gewoon by far. Want als ik hier kijk, dan hebben we zowel Bitcoin als Ethereum allebei 770% in de plus of zo ten opzichte van 2018. Dan zal ik het lijstje verder afgaan. Want er zitten dus echt een paar oude parels tussen. Vergeten, vergane glorie. We hebben XRP, die staat in de plus, 73%. Dan hebben we Litecoin, die staat 15% in de plus. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde waard gebleven. Dan hebben we nog 2 klappers ertussen zitten. Cardano, daar is die, 450% in de plus. En Tron van Justin Sun, 500% in de plus. Daar heb je nog serieus nog wat knaak op gemaakt, maar minder dan Bitcoin en Ether. Ja, wat er ook nog in die top 10 stond toen de tijd, Bitcoin Cash. Min 50% eraf. Bitcoin Cash SV, min 85%. IOTA staat er bijvoorbeeld tussen.
Kennen we hem nog, IOTA? Ja,
min 50%. Stellar, min 38%. En EOS, min 85%. Dat is wel echt... dat EOS dat zal nooit stoppen te bestaan. Want die hebben volgens mij echt meer Bitcoin in de treasury dan Michael Saylor. Maar de munt zelf is in ieder geval min 85% gegaan. Dat vond ik interessant. In totaal 209 of 230% in de plus of iets dergelijks. En dan kom je dus op het mooie bedrag van $3500... Ja, dat is dus wel 5000 euro minder dan Bitcoin of Ethereum only. Spaarrekening, nou laten we er 1050 van maken met een paar jaartjes positieve rente die we gezien hebben. AEX-index, 48% in de plus. Dus van de 1000 euro die we geïnvesteerd hebben, hebben we nu kleine 1500. Dat is hartstikke leuk rendement als je een boomer bent. En dan goud als laatste. 1000 euro geïnvesteerd, komen uit op 1773. Dat is een mooie 78%.
Beter dan de AIX.
Ja, beter dan de AIX. Moet ik ook wel zeggen dat we dat goud precies op het punt dat we kochten, volgens mij ook daarna echt wel fix omhoog geknald is. Dus in totaal met een investering van 5000 euro zijn we geëindigd nu in februari 2024 op €16.000. Dus dat is een hartstikke mooi rendement. Maar achteraf hadden we het beter allemaal in Bitcoin of Ether kunnen stoppen. Dat was dat is toch een beetje de afdruk.
Kom je toch weer terug, hè? Ja.
Ja, en het mandje altcoins heeft het vooral heel goed gedaan, omdat Bitcoin en Ether erin zaten. Dus jongens, zorg nou altijd dat je het gewoon, ja, de koning en de koningin respecteert. Het blijft een wat is het, een monarchie of wat, ja, monarchie. Ja, en elk mandje hoort Bitcoin en Ether te zitten, gewoon om die bodem eventjes erin te krijgen.
Aan te stampen.
Ja, aan te stampen om er een fundament onder te leggen. Alright, we hebben dat gehad. Laten we dan eens naar de bookmarks gaan, lieve vrienden. Wat hebben jullie deze week? Wat zijn jullie deze week tegengekomen?
Ja, wie van ons gaat te beginnen, Bart? Als host mag jij het uitdelen.
Ik denk, ik ben...
Ja, maar moet ik dat ook nog aan?
Ik vond dit een prachtig experiment. Kijk.
Ja, ik denk, kan ik even de timestampjes bijwerken, whatever. Eén van die mannen, die pakt het wel over.
Nee, ik vond dit... Ik denk gewoon, hoe lang zal het stil blijven? Maar dat is best moeilijk. Best moeilijk om dan stil te blijven.
Ja, nee, zeker. Dat is heel moeilijk.
Maar ik kan wel even aftrappen, hoor. Vind ik wel leuk. Leuk. Okay. Ik kwam... de gigachat tegen. Gigachat. En dan heb ik het. En nu denk ik dus, dat vind ik leuk. Want Chris, onze eigen luisteraar Chris, die zegt over zichzelf dat hij noob is. Ja, misschien dat hij Michael Saylor nog niet zo goed kent. We gaan het even hebben over Michael Saylor. En dat is de man die voor zichzelf en voor zijn bedrijf MicroStrategy Bitcoin blijft verzamelen. Dus de man die in 2020 op Twitter onthulde dat hij privé een kleine 18.000 bitcointjes had gekocht. Begin 2024, dat is 4 jaar tussen. In de tussentijd heeft hij daar niks over gezegd. Maakte hij bekend, dat weten jullie nog wel jongens, dat hij dagelijks 5.000, geloof ik, aandelen MicroStrategy zou verkopen om met de opbrengst ervan zijn privékast te spekken. Het is ook de man die in 2020, 11 augustus was dat ik even opgezocht, voor het eerst Bitcoin op de balans zetten van zijn eigen bedrijf. Dat was destijds, zijn eerste aankoop was 21.454 Bitcoin. Maar dat was een hele hoop. Wat we toen niet wisten, was dat hij nog 33 keer zou DCA'en en zijn stack zou aanvullen tot de huidige 190.000 Bitcoin. Ter waarde van bijna $10 miljard. En ja, Het is de man van wie zijn overtuiging eigenlijk jaar op jaar stabiel blijft. Misschien zelfs sterker lijkt te worden. En over hem zag ik een tweetje langskomen. En ik las just in, reporter asks Michael Saylor when he plans to sell Bitcoin. Nou, en dan is dit, dat heb ik even uitgeknipt, het fragmentje. Dit is het antwoord dat Michael Saylor erop geeft.
Let's talk about your existing holdings. As I mentioned in the intro, now worth around $10 billion. You have paper gains of about 70% or so, which a lot of people would like to see that sort of return. At any point, would you sell? When would it make sense to take profits there?
Well, I've famously said I'm going to be buying the top forever. Bitcoin is the exit strategy. It is the strongest asset. So what we see right now is that Bitcoin has just emerged as a $1 trillion asset class. And it's alongside names like Apple and Google and Microsoft. But the difference between Bitcoin and the Magnificent Seven is Bitcoin's an asset class. It's not a company. There's not enough room in the capital structure of those companies to hold $10 trillion or $100 trillion worth of capital. So Bitcoin's competing against gold, which is 10x what it is right now. It's competing against the S&P index. It's competing against real estate, $100 trillion plus asset class as a store of value. So we believe capital is going to keep flowing from those asset classes into Bitcoin because Bitcoin is technically superior to those asset classes. And that being the case, there's just no reason to sell the winner to buy the losers.
Yeah. Ja, dus de journalist zegt aan het begin, let's talk about your existing holdings. Zeg beste Michael, wanneer ga je eens winst nemen? En dan is zijn antwoord eigenlijk platgeslagen, there is no second best. En als je Michael Saylor nog nooit hebt horen praten, die kans is redelijk klein, maar het kan zomaar gebeuren. Waarom niet? Misschien zijn er, is al 10% van onze luisteraars helemaal niet bekend, Michael Saylor. Als je een keer bearish voelt, is een oplossing daarvoor om gewoon een uurtje Michael Saylor te gaan luisteren. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wanneer die dat opgenomen is. Eigenlijk sinds 2020, 2019 tot nu is het verhaal hetzelfde. There is no second best. Volgens mij zijn er op YouTube zelfs van die filmpjes waar je gewoon 12 uur lang achter elkaar Michael Cera kunt luisteren.
Er is er één, Pete. Dat is een meme. Je hebt inmiddels Interstellar gekeken, toch?
Die film. Ja, zeker.
Ja, dat was een tijdje terug.
Ah, een briljante film trouwens.
Ja. Er zit toch die Michael, of hoe heet die, McConaughey, die zit op een gegeven moment in die raket of zo. En dan zit hij huilend naar zo'n beeldscherm te kijken. En volgens mij in die film ziet hij, weet ik veel, zijn kind of whatever. Maar er is zo'n meme gemaakt waar ze Michael Saylor zijn uitspraken op dat schermpje hebben geplakt. Dus dan zie je Michael Saylor van, there's no second best. It's a $1 trillion asset. Bitcoin is the best. En dan zie je dat heel verhaal. En dan zie je die McConaughey, die zit daar huilend voor dat scherm. Zoals elke Bitcoiner erbij zit als die Michael Saylor hoort praten. Die meme is fantastisch. Die moet je een keertje kijken.
Kijk, het mooie van Michael Saylor vind ik wel, het is wel een bevlogen spreker. Hij is niet het meme of zo, weet je wel. Zijn argumenten zijn vaak ook wel goed. En dus het is niet een advies alsof je naar een cabaretier gaat kijken of zo. Het is ook iemand wel echt met een verhaal. Maar ja, er zijn natuurlijk wel mensen die dit soort uitspraken als there is no second best of zijn gevleugelde uitspraken een beetje zien als onderdeel van zijn act. Hij heeft nu eenmaal veel in Bitcoin geïnvesteerd, is het idee. Dus dan hoort er een marketingpraatje bij. Want hoe meer zieltjes instappen, hoe zwaarder zijn tassen worden.
Ja,
ja, zo werkt dat natuurlijk met alle financiële activa. Als ik die bezit en anderen kopen ze ook, ja, is dat natuurlijk leuk voor mij. Maar ik zat erover na te denken gisteren. En toen dacht ik, ja, intussen, hè, dus bijna 4 jaar na de eerste aankoop van MicroStrategy, zijn gedrag bewijst toch wel het tegendeel. Door weer en wind heen heeft hij die tassen wel mooi vastgehouden. Ik krijg toch de indruk, zijn overtuiging is gemeend. En voor hem lijkt hij zelfs heilig te zijn. Het is een heuvel waar hij op sterft. En in dat licht is het denk ik logisch dat MicroStrategy steeds Bitcoin blijft kopen. En dat begon met het omzetten van eigen dollars. Dus ze hadden gewoon winst en uit die winst kochten ze Bitcoin. Dat zetten ze op de balans. Later, toen het voorraadje dollars een beetje begon te slinken, deed MicroStrategy dat met geleend geld. Dus dan gaven ze obligaties uit, of ze leenden bij een bank of whatever. Ze haalden met die pot binnengehaalde dollartjes, haalden ze nieuwe bitcoin binnen. En tegen de laatste tijd doen ze het vooral met opbrengsten van nieuw uitgegeven aandelen.
Ja.
En wat ik me kan herinneren was dat toen MicroStrategy het met geleend geld deed, met leningen, werd er wel eens gesproken over dat het een speculatieve aanval was, een speculative attack. En dat vond ik ook wel leuk om eventjes dan uit te leggen wat dat is. Als het gaat om een speculative attack in de context van financiële markten, dan gaat het over een strategie waarbij een investeerder erop gokt dat de waarde van een munteenheid, bijvoorbeeld de dollar, daalt. En wat hij dan doet, die gok, hij gaat dan lenen, hij gaat dan dollars lenen, die munteenheid waarvan hij denkt dat hij gaat dalen, om die vervolgens om te wisselen voor iets dat hij als waardevaste beschouwt. En als die verwachting dan uitkomt, dan kan hij zijn winst maximaliseren. En dus even toepassen op de dollar, die gaat dalen ten opzichte van Bitcoin, dat is de thesis van Michael Saylor, van MicroStrategy. Ga je dollars lenen, Bitcoin kopen. En als de waarde van Bitcoin dan inderdaad stijgt, ja, dan kan je als investeerder dus weer meer dollars terugkrijgen dan je er oorspronkelijk in had gestoken door Bitcoin te verkopen. Na het terugbetalen van de lening hou je winst over, dat is het idee.
Sterker nog, je kan dan in principe blijven lenen tegen die extra. Het is een beetje hetzelfde met een hypotheek. Een huis die in waarde omhoog gaat, dan kan je op een gegeven moment een tweede hypotheek opnemen, terwijl het hetzelfde huis is.
Alleen toen dacht ik, ja, zo'n speculative attack, dat is vaak, zeg maar, de uitkomst ervan is dat je je dollarpot vergroot. En dacht ik, dat past eigenlijk helemaal niet bij Michael Saylor. Hij zit er helemaal niet in om zijn dollarpot te verhogen. Dat is niet de indruk die je krijgt als ik naar zijn verhaal luister. Want in zijn denkkader is er geen moment waarop die zijn bitcoins weer terug omzet naar dollars. Zegt hij, there is no second best. There is no exit. There is no reason to sell the winner to buy the loser. En toen dacht ik, ja, die strategie die nu hanteert, waarbij MicroStrategy eigenlijk steeds nieuwe aandelen uitgeeft en met dollaropbrengst bitcoin wordt aangeschaft, dat past daar wel bij. En waarom dan? Nou ja, dan zou ik even naar de aandelenmarkt moeten kijken. Neem de S&P 500. Ik heb daar even voor opgezocht wat de huidige 10-jaars PE ratio is. De price earnings ratio is dat. Je moet even nadenken. Dit is niet per se mijn dagelijkse domein. En op dit moment staat hij op 32,2. Dat betekent dat de waarde van een aandeel meer dan 32 keer hoger ligt dan er per aandeel aan winst geboekt wordt. In het Nederlands wordt het ook wel de koers-winstverhouding genoemd. Ja, kijk, ik ga ervan uit dat in het denkkader van Michael Saylor deze toch wel uit verhouding geraakte koers-winstverhouding. Ik bedoel, ja, normaliter spreek je bij dit soort PE-ratio's toch wel over een flinke bubbel, zou maar zeggen. Dat een symptoom is van het financiële systeem dat gebouwd is op the loser, de dollar. Waarvan natuurlijk steeds meer nodig zijn om het systeem draaiende te houden. En ja, hoe sneller geld minder waard wordt, des te hoger beleggers de toekomstige groei van een bedrijf waarderen. En voor iemand die de waarde noteert in bitcoin, voor iemand die de wereld beziet door de lens van de bitcoinstandaard, ja, dat is een hele perverse dynamiek, maar wel eentje die je kunt uitbuiten. Want wat nu als je de lucht die jij in jouw eigen aandelen hebt zitten gebruikt om bitcoin mee aan te kopen en die op de balans te zetten? En dan verplaats je gewoon waarde van de verliezer naar de winnaar, die op de achtergrond daarna ook weer waarde accumuleert. Dat mogelijk dan weer tot uitdrukking komt in de aandelenprijs, waardoor weer nieuwe lucht ontstaat, die je weer kunt gebruiken om bitcoin mee aan te kopen enzovoort. Ja, dat lijkt dan haast een no-brainer. En dan kun je je afvragen, waarom doet niet elk bedrijf dit? En er zijn dus mensen die zeggen, dit speelboek van Michael Saylor, alle Wall Street bedrijven gaan dit doen. Dit is een no-brainer en dat gaat gebeuren. Oké, dat is het punt waarop ik even voor mezelf in ieder geval even pas op de plaats maak. Dan denk ik van, oké, dan kom je wel heel erg in een hopium-terrein, hè? Hebben we ook wel vaker gehoord. Hè? Dus dat Michael Saylor en MicroStrategy speelboek gekopieerd gaat worden. En dat iedereen en zijn moeder bitcoin op de balans gaat zetten. Ja, het is niet dat het nu in ieder geval uitgekomen is. Het is niet uitgesloten. Maar ja, het is voor veel bedrijven wel problematisch. En uiteindelijk blijft bitcoin op de korte termijn gewoon iets volatiels. En dat kan dus een heel duidelijk financieel en ook operationeel risico opleveren. Bovendien, de meeste bedrijven, ja, de activiteit, dus de kernactiviteit van de meeste bedrijven is gewoon niet dat ze speculeren op financiële markten of dat ze, ja, een soort van investeringsportefeuilles aanhouden en bijhouden en beheren.
Nou ja, het is gewoon super risky. Waarom doet niemand het? Ja, het is nogal wat, weet je wel. Er kan ook nog wel een en ander fout gaan natuurlijk.
Kijk, het is verschilt wel echt per bedrijf. Er zijn bedrijven die hebben zo'n ontzettend grote cashreserve. Daarvan zou je kunnen zeggen, van het financiële en operationele risico valt wel mee. Maar dan heb je nog een soort van perceptierisico. Op dit moment staan gewoon niet alle investeerders en aandeelhouders te springen om het idee van het aanhouden van bitcoin op je balans. Dat kan natuurlijk ook weer de aantrekkelijkheid van je bedrijf beïnvloeden voor de buitenwereld en misschien ook wel gewoon bij toezichthouders problemen opleveren. Het is en blijft gewoon een afgewogen gok en niet een no-brainer in de zin van, dat doet iedereen. Maar dat gezegd hebbende, Michael Saylor blijft wel gewoon een gigachat, waarvan het denk ik goed is om daar zo nu en dan gewoon eens even voor jezelf naar te luisteren, even in te tappen op de energie die hij heeft. Dat is niet alleen lekker, maar er komen zo nu dan ook gewoon interessante uitspraken uit, waar je zelf gewoon eens even op in kan duiken, waar wat te leren valt. Ik dacht, misschien wel aardig om dat dan even te doen, om toch nog even af te sluiten met wat woorden van Saylor, Bart.
Right, like, the point is, if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right.
Ja, een mooie gozer. Het is grappig dat hij gewoon compleet, dat hij is wel, als je zeg maar kijkt, Ik zat laatst te denken, weet je, wat iemand als Tuur de Meester of Andreas Antonopoulos. Of nou, gewoon, er zijn gewoon heel veel main characters van 2017 die je nu niet of veel minder terugziet. En hij heeft wel die plek ingenomen, zeg maar. Hij is wel echt de afgelopen jaren wel de main character in het Bitcoin-landschap geweest. Of je het nou leuk vindt of niet, denk ik.
Okay. Maar ik denk, als ik twee dingen uit jouw verhaal mag halen die voor mij de kern vormen, dan is het ten eerste, als je zo'n soort speculative attack zou doen, dan ben je eigenlijk een hedge fund of zo en niet een bedrijf, hè, een producerend bedrijf. Het is een heel soort andere bedrijfsactiviteit. En ten tweede is, als je een speculative attack doet, dan heb je dus een mening over een verwachting bij een bepaald handelspaar. En heel duidelijk, de verwachting van Michael Saylor is, it's going up forever, Laura. Dat is zijn verwachting. Dus als je je afvraagt, gaan andere bedrijven dit doen, dan moet je twee vragen beantwoorden. Zullen de besturen van die bedrijven exact dezelfde mening hebben, namelijk, it's going up forever, Laura? En twee, als ze die mening hebben, vinden ze dat hun bedrijf eigenlijk een hedge fund is die daarop moet speculeren? En waarschijnlijk is het antwoord voor alle andere bedrijven, de S&P 500, nee en nee. En dat is het antwoord op de vraag, gaan andere bedrijven dit ook doen? Gaan andere bedrijven Bitcoin op de balans zetten? Nou, in ieder geval hoogstwaarschijnlijk nee om deze reden en ook waarschijnlijk nee om andere redenen. Dus dat vind ik wel twee belangrijke punten uit jouw verhaal om te voorkomen dat je conclusies trekt over van nou, weet je, iedereen ziet op een gegeven moment dat Michael Saylor hier succesvol mee is. Iedereen gaat het kopiëren. Not so much.
In ieder geval niet op de manier zoals Michael Saylor dat doet. Er zit nog heel veel tussen natuurlijk. Hè, dat er een klein percentage van de dollarreserve van een bedrijf wel wordt aangehouden in Bitcoin. Weet je,
ja, Tesla, zoals Tesla.
SpaceX-achtige situaties. En dat kan natuurlijk wel veroorzaakt zijn, omdat Michael Saylor aan het Overton window heeft staan sleuren.
Zeker. Hè,
maar goed. Maar inderdaad, goede aanvulling.
Het is wel grappig. Hè? We hebben het wel eens gehad in het kader van de marktcyclus over bear market signalen. En dat was een ervan, was dat de Wall Street Journal schreef over Michael Saylor bij Finance met een zwarte pagina, een soort overlijdensbericht leek het haast. En er stond dan op, Michael Saylor bet billions on Bitcoin and lost. En hij heeft met miljarden gegokt op Bitcoin en hij heeft verloren, was de conclusie van Wall Street Journal. En de screenshot van die pagina, die werd deze week, 16 februari, door Michael Saylor getweet met daarboven, still betting op Bitcoin. Ja. Dus dit is toch een beetje zijn, grappig.
Dit was een beetje Najib Bukele moment was dit.
Ja, hij staat nu echt gortig op winst immers, hè, want zijn kostprijs lag op 30k. Dus,
bijna 4 miljard inmiddels. Maar ja, hij heeft ook 1 miljard inderdaad in verlies gestaan. Ja, kijk, als het omhoog gaat, ben je de winnaar. Als het omlaag gaat, verlies je. Ja, zo werkt de wereld een beetje natuurlijk. Hey, eens even kijken, Bert. Ik zie hier bij jou nog een aantal boekmarkjes staan. Zullen we daar eens eventjes naar gaan kijken?
Ja, ik zag vorige week de earnings rapporten van Coinbase langskomen. Ik doe bedrijven altijd ergens in de loop van het kwartaal dan praten ze hun aandeelhouders bij over de resultaten van het voorgaande kwartaal. Dus nu ging dat over Q4, over het laatste stuk van 2023 en daarmee ook over heel 2023. En Coinbase, dat is vaak een soort persconferentie, maar dan publiceren ze ook allerlei materiaal. En dat deed Coinbase ook in de vorm van een aantal infographics en een heel verslag. En ja, mensen gaan natuurlijk in graven en wat kunnen daarin vinden. Ook allerlei echte financiële cijfers, balansen en zo. En op zichzelf was het resultaat van Q4 al best positief. Positiever dan men had verwacht. Dus dat was al een positieve verrassing. Maar het heeft nog niks bijvoorbeeld met de ETF's te maken. Want alles wat rondom die ETF's Coinbase raakt, dat speelt zich pas af in dit kwartaal. En dat horen we dus pas in april en mei. En dat soort, weet je, die hoek ergens, het zal wel mei worden. Hè? Februari zal het wel mei zijn of zo. Dus het ging alleen over Q4. En toch dus al positieve of boven verwachting resultaten. En er zaten wel wat interessante invalshoekjes in. Ik wil er gewoon even een aantal meenemen. Ik begin bij een tweet van Mike Ippolito. En die haalde uit dat rapport, dat Coinbase hun ventures portfolio, ja, dus het zijn investeringen in startups bijvoorbeeld. Ja, of ook tokenprojecten die nog niet liquide zijn. Hè, dus die nog in de ontwikkelingsfase zitten. En die hun ventures portfolio, die hebben ze op kostprijs op de balans gezet. En zeker in zo'n hele vroege fase, ja, kan er een enorm verschil zijn tussen de kostprijs en de uiteindelijke koers waarop je zoiets in de toekomst kunt verkopen. Om een voorbeeld te noemen, de hele vroege investeerders in Celestia, die kochten in op een waardering van 10 miljoen. En toen het token op de markt kwam, was de waardering 2 miljard. Dus die hebben alleen in die periode al 200 keer een inleg te pakken. En inmiddels is de waardering, geloof ik, 6 miljard of weet ik veel, nog weer een keer 3. Veel. Ja, wat zit er dan in een ventures portfolio? Nou, daar zegt Mike Ippolito zegt van, nou, er zit bijvoorbeeld Celestia in en Arbitrum en DIDX. Nou, ik weet dat Optimism er ook in zit, want ze hebben een stukje Optimism gekregen toen ze met Base begonnen, want Base is gebaseerd op de Optimism stack. Een onderdeel ervan was dat ze dat daar ook bij hadden. Dus hij zegt, it's wild. That's got to be worth 50 times the current marks, maybe 100 times. Dus ik dacht, oké, voor hoeveel hebben ze nou die ventures portfolio op de balans staan? Heb ik ook even opgezocht. En dat is, moet ik deze tweet even openklikken, voor 343 miljoen hebben ze in ventures investments tegen kostprijs dus op de balans. Dus best grappig dat als je crypto begrijpt, als je inzicht hebt in de ecosystemen, wat Coinbase doet, hoe Coinbase handelt in crypto, dat je meer weet dan iemand die alleen maar gewoon het rapport leest. Want die ziet, oké, 343 miljoen aan strategic investments onder het kopje other non-current assets. En denk, oké, prima. En dan staat er ergens een voetnootje. Ze zijn gewaardeerd tegen kostprijs. En als je dan weet van, nou, daar zitten onder andere DIDX, Arbitrum, Celestia, noem het allemaal op in, dan weet je ineens dat zij dus potentieel ongelooflijke bakwaarden zitten die helemaal niet in de cijfers verwerkt zijn. Dat is interessant. Overigens, ik zag in de community een paar keer de vraag langskomen. Heeft Coinbase wel crypto? Hebben ze wel Bitcoin? Hebben ze wel Ether? Nou, dat vertellen ze hier niet precies hoe dat eruit ziet. Maar ze hebben wel voor in totaal 330 miljoen in crypto assets. Die dan nu gewaardeerd zijn op de oude manier. Even terug naar Michael Saylor. Michael Saylor die heeft ooit, die kwam er ooit achter, dat je volgens de accountantsregels in Amerika Bitcoin en andere crypto assets als, nou ja, een bepaald soort intangibles, hè, immateriële activa op de balans moet zetten.
Niet het nadeel in Amerika, daarvan is trouwens.
Sorry?
Dat is overal. Dat waren de general accepted accounting.
Ja, ik geloof in Nederland dat je ze ook als vreemde valuta op de balans mag zetten. En dus wel mag waarderen. Maar goed, misschien als je het volgens de... Maar die gap is toch een Amerikaanse standaard?
Ja, maar het is wel de general accepted. Zeg maar, dat is iedereen volgt dat in principe.
Iedereen in de wereld is, en op elke plek in de wereld is dit de algemeen. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat het Amerikaanse regels waren en dat je je daaraan onderwerpt als je in Amerika wil manifesteren. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Het gaat even over Amerika nu, dus het gaat over die Amerikaanse regels. En volgens die regels moet je, als de waarde van zo'n intangible afneemt, dat ook afwaarderen op je balans. Maar als de waarde later weer toeneemt, mag je dat niet plussen. En dat is per 1 januari 2025 is dat verplicht. En vanaf dit jaar is dat optioneel. Maar ja, dit is Q4 vorig jaar. En hier hanteren ze nog die oude regels. Dus die 330 miljoen in crypto assets, die zijn nu eigenlijk al meer dan een miljard waard. Zeggen ze er ook bij, 740 miljoen meer. Dus ze hebben nu voor 1,1 miljard aan crypto op de balans. Dat heeft Coinbase. Wel interessant om te weten. Waaronder, ja, welke assets zijn, weten we niet. Maar ze hebben in het verleden wel eens gezegd daar Bitcoin en Ether bij zat toen in ieder geval. Maar het is wel interessant om te weten dat als we een bullmarkt krijgen en de crypto, zeg maar de totale crypto market cap, hè, Total of Total 2 of Total 3 kijken wel eens naar. Dat zijn dan de tickers op TradingView. Stel dat dat nog een keertje keer 3 gaat, nou dan is dat gewoon 2 miljard koerswinsten die straks met de nieuwe accountingregels gewoon in hun resultaten terug gaan komen. Dus er zitten allemaal van dat soort dingetjes in die rapportage. Denk, hey, dat is interessant. Coinbase heeft aangegeven dat ze vanaf Q1 dit jaar die nieuwe FASB-regels gaan volgen, waardoor ze vanaf dat moment alle cryptoactiva ook tegen marktwaarde op de balans gaan zetten. Dus dat zou sowieso al voor een enorme plus gaan zorgen. Dus dat vond ik geinige inzichtjes. Wat ook nog leuk is, het handelsvolume, want dat rapporteren ze natuurlijk ook, hè, is in Q4 164% gestegen ten opzichte van Q3. Denk je, wow, dat is echt een dikke stap, keer 2,6. Maar dat komt vooral omdat Q3 heel weinig was. En de handelsvolume is nu 29 miljard. Ik pak heel even onze trade setup van Coinbase in onze Discord erbij. Daar had ik namelijk een grafiekje. Ja, het is van 11 miljard naar 29 miljard gestegen in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal, het handelsvolume. Dan zeg je, nou, dat is een mooie stap. Maar ja, het is de eerste keer eigenlijk sinds de boelmarkt in 2021 dat het weer stijgt. Daarvoor was het alleen maar afnemen. Dus het is een heel belangrijk of een interessant moment. Dat voor het eerst sinds de piek was Q4 2021. En sindsdien is het hard aan dalen. En nu stijgt het weer. Maar ja, wat was die piek? 177 miljard dollar handelsvolume. Dus ten opzichte van de piek is 29 miljard eigenlijk nog best wel weinig. Het was toen gewoon 5-6 keer zo hoog nog. Dus het handelsvolume is eigenlijk heel laag ten opzichte van de boelmarkt, maar het is wel een enorme stap ten opzichte van Q3. En er zijn best wat mensen die zeggen van, nou ja, vergelijk dat nou eens met de vorige cycle. Toen was het ook aan het dalen tot met Q2 2020. Q3 2020 was de eerste keer dat het weer steeg. En Q4 2020, dat was het, Q3 2020 was overigens het moment dat Michael Saylor kwam, hè, met zijn Bitcoin strategy. En Q4 2020, dat was het moment dat Bitcoin door all-time high ging. Dat was dus maar één kwartaal nadat het handelsvolume op Coinbase weer begon te stijgen. En Q1 2021, nog weer een kwartaal later, toen zag je een enorme sprong in het handelsvolume. Ja, dat was toen alle particuliere beleggers massaal met het schuim om de lippen die markt weer opdoken.
Ja.
Dus zo zie je, zo zeggen mensen van, nou ja, kijk nou eens naar die cijfers van Coinbase. Dit is misschien een signaal over waar we staan in de marktcyclus. Dat vond ik ook wel een interessante. Nou, en als laatste afsluiting dan van het Coinbase verhaal. Jesse Polak, dat is de gozer die leidt het Base team. Het team wat werkt aan de tweede laag van Coinbase op Ethereum. En hij zegt, wat wij gaan doen in het volgende kwartaal. Wat wij eigenlijk graag willen, zegt hij. We zijn nog aan het uitzoeken hoe dat dan zou moeten. Maar wat wij graag willen is de kwartaalresultaten als NFT op Base minten. Voordat we ze publiceren op social media of een website of waar dan ook. En hij zegt, het lijkt mij heerlijk. Ik vind het nu al een schitterend idee dat de analisten van Bloomberg ergens basescan.org open hebben om de blockchain in de gaten te houden, om te wachten tot die NFT gemint wordt. En hij zegt, ja, dit zou, wij denken dat dit in compliance is met de fair disclosure rule. Hè, want dat is een regel dat je, als er nieuwe informatie naar buiten wordt gebracht, dat op zo'n manier is dat iedereen daar tegelijk toegang toe heeft. En we zijn nog door alle mogelijkheden aan het heen werken, zegt hij. Maar wij denken dat het mogelijk is. Het zou mogelijk moeten zijn, want blockchains zijn open en transparante databron die iedereen kan vertrouwen. Dus het zou net zo goed mogelijk moeten zijn als het publiceren op onze eigen website. Dus het zou nothing more fair, zegt hij. Dus het zou best wel een grappige move zijn van Coinbase, omdat ze daarmee toch, ik bedoel, dit hoeven ze niet te doen, hè? Maar door dit te doen, geven ze wel een soort statement af als, ja, wij vinden niet alleen maar, we zijn niet alleen maar een dozenschuiver. Het gaat ons niet alleen maar om de handel en de centen. Maar we vinden ook technologie belangrijk. Die willen we ook onder de aandacht brengen. Dus dat vond ik wel geinig. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien straks in mei. Of dat gaat gebeuren.
Zeker. Ik zal trouwens meteen nog even mezelf rectificeren. Je had inderdaad helemaal gelijk, Bert. Gaap is Amerikaans. En dan heb je, ik had het er net even bij, de IFRS. En dat is Europees. En die zijn inderdaad helemaal ook niet hetzelfde. Dus even meteen dat weer rechtgezet, voordat we allemaal luisteraars hebben die in de pen klimmen. Zal ik dan eventjes, misschien zullen we hierna ook gewoon de bookmarks afsluiten. Ik heb op zich ook nog wel enigszins lijvig, en anders houden we helemaal geen tijd meer over voor de rest van de show.
Ik had het wel kort hoor.
Oké, dan mag je die, dan doen we sluiten daarna daarmee af.
Okay.
Ik kwam wat tegen, iets leuks. Ik ben de laatste tijd weer iets meer Bitcoin podcast aan het luisteren. En dan probeer ik een beetje de podcast eruit te halen. Ja, goed, Peet zegt het net, Michael Saylor, dat is leuk. die sla ik meestal over. Ik snap inmiddels wel waarom Bitcoin fantastisch geld is en harder is.
Daarom ben je zo zuur. Ja. Je mist dus gewoon de Michael Saylor in je.
Nee, maar goed, weet je ook meer. Wat ik vaak zie, is dat er gewoon vrij veel van dat soort figuren zijn die dan hele grote praatjes hebben. En dan op een gegeven moment moeten ze een lightning transactie doen. En dan hebben ze er 10 afleveringen over gehad. En dan moeten ze het doen en dan kunnen ze het niet of zo. En dat, of, ja, dat val je bij mij een klein beetje door de mand. Of zo. En dan heb ik zoiets, nou oké, prima. Ik vind het leuk om naar technische podcasts te luisteren waar ik eigenlijk net iets te dom voor ben. Dat is meer mijn niche waar ik in zit. Dus ik had vorige week geluisterd naar Andrew Poelstra, die aan het uitleggen was hoe covenants werken. Dus CTV, maar ook op CAT. Dat is dat waar die wizards nu mee bezig zijn. Ja goed, en op een gegeven moment gaat het om 2 items van de stack samenvoegen om dat samen te hashen, weet je wel. Dan begint mijn hoofd een beetje te ontploffen en denk ik, oké, dit is precies het punt waar ik moet zijn. Maar goed, die covenants laten we even voor wat het is, enigszins. Maar ik zat een andere podcast te luisteren, kom deze week langs, What Bitcoin Did. Had ik al een tijd niet meer geluisterd, podcast van Peter McCormack, ik denk de grootste Bitcoin podcast ter wereld. En wie was daar te gast? Brian Trolls, ook wel bekend als Shinobi, of weet ik veel hoe hij zichzelf nu weer noemt. En het is een Bitcoin-oud-gediende en die schrijft altijd vrij technische artikelen over Bitcoin op bijvoorbeeld Bitcoin Magazine. En wat ik altijd wel leuk aan hem vind, ook op Twitter, is dat hij, ja, hij is wel redelijk objectief, heb ik het idee. In de zin van, hij durft wel de zwakke plekken in Bitcoin of Lightning, whatever, aan te wijzen. En dan kan hij dat ook wel onderbouwen. Je zou hem ook wel, dat vind ik dan weer een beetje de mindere kant. Ja, hij is ook wel, hij is ook een toxic bitcoiner, maar niet op de manier zoals de meeste maximalisten dat zijn. Maar hij heeft ook gewoon een grote waffel en het is allemaal wel redelijk hard allemaal. Maar goed, anyway, hij heeft wel vaak goede punten, goede artikelen. En in Bitcoin, in What Bitcoin Did, in die podcast zat er te luisteren. Hij komt eigenlijk direct al, zijn eerste quote is, hij zegt van, joh, Peter McCormack dus. Peter zei hij dus eigenlijk, Peter, joh, Peter. If we are not trying to find ways that Bitcoin can break, that it can fall apart or fall out of sync, then what are we even doing here? Dus als we niet met z'n allen actief proberen Bitcoin kapot te maken, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Weet je wel? En dat vond ik wel een mooie quote om mee te beginnen. Ik denk, nou, ik ben benieuwd wat de rest van de aflevering gaat brengen. En nou, dat bracht behoorlijk wat, waaronder dit fragment. Het is een iets langer fragment. Ik ga hem wel even gewoon helemaal aanzetten, want ja, het vat eigenlijk de podcast samen in een kleine 2 minuten.
Well, as far as a cultural shift, there is definitely one happening. As far as whether that goes to the like full stupid point of like, we are not going to think cautiously, we're just going to add anything like somebody comes up with to Bitcoin and see what happens. I think that's completely yet to be seen if it goes to that point. But there is absolutely a cultural shift happening. I would say I am actually like part of shifting. Like, I am at the point where most of the people who would call themselves like maxis or laser eyes, I think they're just total morons. Okay. I think they are people who have read like a little Cliff Notes or a single book like the Bitcoin Standard, and then got this idea in their head that Bitcoin is magical and perfect, and just because there are 21 million coins and nothing else, it will eat the entire world and it will destroy governments and we'll just have a perfect utopia. And that's completely, utterly delusional. If we stop changing Bitcoin right now, there is no way that even 1% of 1% of the planet will be able to afford to actually hold their own keys, to actually like sovereignly control their own Bitcoin. And everybody else, it's just pick your custodian, pick who you trust to hold your Bitcoin for you. And you won't even have the recourse of, well, I want to take that, like give it to me, because it's just not going to be cost effective.
Yeah, and ik vond het wel een interessant. Ja, hij klapte in die podcast nog een aantal van dit soort bommen. Die dropt hij als een soort van bommenwerper die even zo'n luik open doet en even een paar van die enorme joekels naar beneden gooit op ons perfecte Bitcoin-utopia-stadje.
Ja, ik
op
vind
onze
ze heerlijk,
Citadel.
Hoor. Ja. Ik vind dit schitterend.
Ja, het is wel, kijk, hij zat wel in die podcast ook een beetje, op een gegeven moment, ja, dan moest hij dus opleggen welke of uitleggen welke veranderingen nodig zijn. En hij kwam met CTV, dus governance, dus eigenlijk Bitcoin script uitbreiden, zodat je meer bestedingsvoorwaarden kan toevoegen. En dat heeft allemaal handige, dat kun je voor allemaal handige dingen gebruiken, bijvoorbeeld voor lightning channels en whatever. En ik vond dat, daar ging hij een half uur over een heel specifiek ding uitweiden. Dat vond ik niet zo heel boeiend. Maar dit punt kwam een aantal keer terug. En ook op Twitter gaat het daar nu veel over. Er is een ander account dat ik volg, dat is een ander boekmarkje. Dat heeft hier ook mee te maken. Wicked heet die. Dat is @w_s_bitcoin. Die post echt best wel veel interessante dingen, maar ook dit soort dingen. En hij zegt, the top 50 million base layer Bitcoin users get to transact once a month and then all of the block space is used up. So the questions are, will there ever be 50 million Bitcoin base layer users every month? And how much Bitcoin will the 50 million poorest monthly user have? And how much will they be willing to pay in fees? Dus wat dit betekent, en dat heb ik net even nagerekend, zeg maar, de block space is finite op dit moment te passen. Nou, als ik heel, heel gunstig reken, ongeveer 7000 transacties in een blok. Pak een beet. En dan heel erg gunstig. Dus dan pak je de meest optimale 1 UTXO in, 1 UTXO uit transacties. Nou goed, dat is al niet helemaal realistisch, maar laten we die even pakken. Ja, dan heb je 370 miljoen transacties per jaar en dan stopt het. En dat is ook een beetje Shinobi's een punt in die podcast. Van ja, jongens, je kan wel met z'n allen zeggen van ja, self-custody en je eigen keys, not your coins. Maar als we niet veranderen, als we niet werken aan de schaalbaarheid van Bitcoin, dan stopt dit. Of Bitcoin blijft een speeltje voor de lucky few. Hè, voor de 20, 30, misschien 80 miljoen gebruikers die het nu heeft. En dan houdt het op. En ja, dat vond ik wel een goeie, want kijk, voor ons is het leuk. Wij hebben Bitcoin gekocht. We hebben genoeg Bitcoin om de komende tijd de fees te kunnen betalen. Wij zijn de lucky few. Maar als Bitcoin echt een wereldwijd decentraal geld moet worden, wat voor iedereen beschikbaar is, ja, dan moeten we veranderen. Want anders is het gewoon, ja, decentralization for us, but not for you, arme sloeber. Gebruik jij Coinbase maar, of gebruik jij je custodian maar. Want ja, wij willen niet veranderen. Wij gaan het niet. En ja, dat vond ik wel wel een goeie. En ik zat na te denken, dit is niet eens alleen voor schaalbaarheid. Er zijn wel meer dingen waar ik me al een tijdje wel druk om maak, waarvan ik denk, ja, daar moet Bitcoin misschien wel veranderd voor worden. De schaalbaarheid is er eentje, maar ook de opslag. Van ja, zijn daar nog stappen te maken dat we die seed, dat makkelijker is? Of een ander voordeel van covenants zijn vaults. Dus dat je bestedingsvoorwaarden kan doen, dat als de Bitcoin verzonden worden, dat er een soort van afkoelperiode zit, zodat je altijd als iemand anders ze verzendt tegen jouw wil in, dat je daar nog tussen kan komen. Dat zijn allemaal dingen die best wel nuttig zijn. En hebben we het nog niet eens gehad over privacy. Ik bedoel, er zijn, ja, dus denk ik best wel een vraag. Eigenlijk moet Bitcoin gewoon betere privacy hebben? Nou, dan moet wel een en ander veranderen dan nog. Dus inderdaad, het idee dat Bitcoin nu perfect is en dat we wel, dat er nooit meer wat aan gedaan hoeft te worden, daar ben ik het ook niet mee eens. En ik zie dat de afgelopen 4 jaar, met zeker na het Segwit-drama en ook alweer in de Taproot-activatie naar voren is gekomen, dat het steeds moeilijker wordt om Bitcoin aan te passen. Dus we zitten op een soort, zitten we nog niet, maar ik zie het knooppunt vormen waar de twee krachten een soort van tegen elkaar induwen. Dus aan de ene kant dat het steeds moeilijker wordt om Bitcoin te veranderen, omdat we niet, ja, wie zijn de miners nog precies? Wie zijn de node runners? Welke, zeker met de mogelijke decentralisatie van mining, ja, hoe krijg je al die partijen nog in het gareel om een change door te voeren? Dus het wordt steeds moeilijker om Bitcoin aan te passen. En aan de andere kant wordt de vraag voor aanpassing steeds groter. Dus het is een hele moeilijke situatie. En je hoort ook wel bij die techneuten van, en dat is bij die Shinobi zo, maar ook bij Poolstra, die zeggen ook van, joh, we moeten de komende 2 jaar, dat is eigenlijk de enige 2 jaar die we nog hebben om Bitcoin aan te passen. En daarna zit het gewoon dicht. Daarna gaat het niet meer lukken. Dus we moeten nu, ja, gewoon de wijzigingen doorvoeren die nog haalbaar zijn. En of dat nou CTV is of OpCat of iets in die richting. Gewoon een paar soft forks die we nog kunnen doen. En daarna is het bidden dat het genoeg is. Want hoe groter Bitcoin wordt, hoe groter de economische belangen worden. En hoe nog moeilijker het wordt om het te veranderen. Ja, het is wel echt een hele interessante rabbit hole om eens in te duiken. En dat is iets wat nog weinig mensen echt doen op dit moment. Dus ik zou het onze luisteraars ook eens aanraden om daar eens je in te verdiepen. Gewoon het veranderproces van Bitcoin. Hoe dat de afgelopen jaren gegaan is en hoe dat er de komende jaren uitziet. Dus goed, dat was even mijn bookmark. Een soort van combinatie van dingetjes die ik de afgelopen weken heb opgevangen. En ja, het is wel een hele interessante discussie. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit jaar uit gaat spelen en of we een soft fork gaan zien, in een wijziging gaan zien in een of andere vorm. Oké, einde rant.
Mooi, mooi.
Peet,
mooi.
Dan had jij nog een klein afsluitertje volgens mij.
Ja, zeker. Ja, ik werd tijdens jouw rant kreeg ik een tweetje van de ECB onder mijn ogen.
Klopt. Dat
dezelfde twee ECB-clowns als een jaar eerder weer een blogje hebben geplaatst waarin ze, dat was trouwens bijna anderhalf jaar geleden, waarin ze weer eens betogen hoe ontzettend gevaarlijk Bitcoin is voor onze samenleving. Het is ongelooflijk. Maar daar komen we misschien een andere keertje wel weer op terug. Ja, ik had nog een. Ik kwam nog een tweetje tegen. Op X. En daarin stond: "This single commit earned me 1800 Stark." STRK. Nou, oké. Okay. De context is een airdrop van Starknet tokens. Een airdrop, voor degene die niet, of die net komt kijken, een airdrop is eigenlijk wat het zegt: er worden tokens uitgedeeld.
Komen uit de lucht vallen, letterlijk.
Komen uit de lucht vallen, ja. Met parachutjes eraan, zakjes. En als je hem weet te grijpen, dan heb jij dat. En dan mag je dat, dan mag je daar iets mee. Dan mag je ze vasthouden, je mag ze verkopen. Whatever wat jij ermee wil doen. En tegenwoordig komen ze niet zomaar boven jouw hoofdje uit de lucht vallen. Daar moet je dan iets voor doen. En daarvoor word je beloond. En meestal is dat doen heeft iets te maken met dat je gebruik maakt van een nieuw protocol, of je geeft er aandacht aan, dus je helpt een beetje bij de marketing enzovoort.
Actief in de community.
Bijvoorbeeld. En mensen die weten dat dit bestaat en daar dan ook expliciet dat soort airdrops najagen, die worden airdrop hunters genoemd. Nou, en deze Tom op Twitter, die werd met 1800 tokens beloond voor het meewerken in een van de aan Starknet gerelateerde zogeheten code repositories, dus waar de ontwikkelaars hun code bewaren en op GitHub werken ze samen. En nou ja, hij deed een commit, een wijziging aan die code. Nou, wat was nou zijn bijdrage? Precies één opgeloste spelfout. Namelijk het woord auxiliary was met dubbel L geschreven en zijn commit wijzigde dat naar auxiliary met 1 L. En daar heeft hij meer dan $3000 voor gekregen, omgerekend. Dat is niet verkeerd.
Nee.
Toen kwam ik in de reacties op zijn tweet kwam ik het volgende tegen. I got more than 8000 TIA, zijn tokens van Celestia, because of one commit in the Eigenlayer repo that removes duplicate config. Dus die is die repository doorgescrolld en zag, hey, dit staat er dubbel in. Ja, dat is niet nodig. Ik doe een commit, ik haal het weg. Althans, dat is niet direct dan, en dan doe je een voorstel. En het team, die moet dan zo'n codewijziging accepteren.
Ja.
Ja, heb je nou echt waarde toegevoegd? Ja, niet echt. Maar die 8000 TIA, ja, is toch mooi $160.000 waard. Niet verkeerd. Nou, en het punt is, dit patroon is dus onder airdrop hunter zichtbaar geworden. En dus kennelijk kan een bijdrage doen aan een project in de vorm van code geld opleveren. Het gevolg is dus dat er allerlei projecten zijn die hebben nu honderden pull requests ontvangen van mensen die één typfout verbeteren. Ja. Dus ik kwam iets tegen van Scroll bijvoorbeeld. En iemand die daar in het team zit, die tweet: "Overnight we have received over 600 low-quality submissions that we have to divert resources to parse through. The scroll core team is stretched thin enough as it is. Please don't make our lives harder.
Ja, maar dit is wel...
Ja. Koekje van eigen deeg, denk ik dan.
Ja, maar dit is, hoe heet het, grasshoppers. Wat zijn het in het Nederlands ook alweer? Van die
sprinkhanen.
Sprinkhanen. Dit is echt wat het is. Het is echt zo'n enorme wolk aan sprinkhanen. Want ik heb een tijdje terug ben ik in die airdrops gedoken. En voor Starknet was een van de nummer 1 projecten waar nog een airdrop voor moest komen. Dus mensen zaten dat helemaal uit te zoeken. Nou, echt complete tools gebouwd om met meerdere wallets elke dag een transactie te doen. En gewoon aan de vereisten, elke dag de vinkjes af te vinken waarvan ze dachten van dit moeten we doen.
Precies, want die vinkjes zijn vooraf niet bekend. Hè? Dus er wordt een soort van gegokt op van nou, als ik dit allemaal gedaan heb, heb ik waarschijnlijk kans op zo'n zakje.
Precies, en wat blijkt nou, er werden volgens mij precies vorige week op de 14e werd bekendgemaakt van joh, we gaan die airdrop doen en dit waren de vinkjes. En er bleek eigenlijk heel veel van die dingen zaten er niet tussen. Dus heel veel mensen hebben een jaar lang voor Jan Lul elke dag zo'n transactie zitten doen of whatever. En dan blijkt ineens weer een nieuw vinkje ertussen te staan. Namelijk van als je op GitHub iets toe hebt gevoegd, nou dan krijg je veel. En dan zie je gewoon die hele wolk opstijgen van het ene kaal gevreten weiland. En gewoon naar het volgende gaan. En inderdaad
meer,
van
die springhanen die veranderen vervolgens in een zwerm meel om al die code repositories onder te scheiden. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Exact. Dus ik denk uiteindelijk, dames en heren, mocht je nou iets willen met airdrops, vaak de beste tactiek is, althans denk ik, beste risk-reward en het minste tijd wat je erin investeert. Als je gewoon iets nieuws ziet, probeer het een keertje, maak een wallet aan, maak een account aan, zeg iets op de Discord, whatever. Dat kost je niet zoveel tijd. Probeer het gewoon een keer uit voor de lol. Trek er op een druilerige zondagmiddag, trek er wat tijd voor uit, doe eens een transactie, probeer zo'n platform en bewaar je keys. En dan zit je eigenlijk vaak wel goed. Probeer gewoon oprecht iets bij te dragen. Want dat is wat deze meneer gedaan heeft. Je kan nu wel zeggen inderdaad, ja, hij heeft één domme commit gedaan en whatever. Ja, maar hij heeft wel oprecht, terwijl iedereen ergens anders met bots zat te graaien, heeft hij gedacht, ik ga eens even door die website heen. Ik zie een spelfout en weet je wat ik doe? Ik maak gewoon even een commit aan. Ik zeg het even tegen die gasten. Ja, nou, en dan vind ik dan wel weer leuk dat oprecht gedrag op de een of andere manier dan wel weer beloond wordt. Dus ik denk dat dat de beste manier is om er iets mee te doen.
Even voor de duidelijkheid, dat soort bedragen die ik net noemde, ik denk dat outliers zijn.
Dus altijd,
het, dus het is niet dat je denkt van, oh, mooi, ik ga airdrops hunten, want dan heb ik een soort van $100,000 per maand min of meer passief inkomen erbij of zo. Dat is echt niet aan de orde.
Maar het grappige is dat de mensen die dus wel gewoon oprecht geïnteresseerd zijn, dat dus vaak wel hebben. Want die waren er als eerste bij Uniswap, om maar eens wat te noemen. En dan was het dus wel gewoon een keer het platform proberen, duizenden euro's krijgen achteraf. Dus ja, ik denk, als je ermee bezig wil houden, hetzelfde geldt voor die ordinals
klopt,
nu bijvoorbeeld.
Het kan, als je geluk hebt, heel lucratief zijn achteraf, zeg maar.
Maar
dat weet je
achteraf,
niet.
Ja, precies. Ja. Oké, tijd om naar de marktupdate te gaan. Maar niet voordat we een aantal dingen even gedaan hebben. Dan scroll ik eens even omhoog. Nou ja, het mooie is, we hebben geen donaties, dus dat scheelt. Die kunnen we direct doorskippen. Ik doe nog wel even de sponsoren van deze aflevering. Dat zijn Anycoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk onze hoofdsponsor Bitfavo. Ja, Bert, we zeiden het aan het begin al. We hadden bullish personen, bearish personen in deze aflevering. We hadden het van tevoren een beetje over, ja, wat moeten we nou met dit weekje? Want het is allemaal niet, er is niet heel veel gebeurd. Volgens mij is Powell niet achter zijn spreekgestoel te gaan staan. Bitcoin staat eigenlijk op precies dezelfde prijs als vorige week, minus een paar honderd dollar. Ethereum dan? Is daar misschien nog iets over te zeggen? Waar moet het over hebben? Of wordt het een korte marktupdate deze week?
Ja, vorige week donderdag om 10:00 was de koers 51.960. Op dit moment is de koers 51.880.
Ja.
Ja, bedoel, hè? Wat motten we ermee? Dus, kijk, het is misschien soms ook, als je net 4 maanden aan spektakel gehad hebt, dan is het ineens wel weer heel erg saai. Of,
ja.
spektakelloos. Maar ja, dat is wat we nu zien. De koersen, want het geldt eigenlijk voor de meeste andere crypto-activa ook, die gaan behoorlijk zijwaarts. En ik zal ter plekke gewoon nu, voor jullie, eens even kijken wat bijvoorbeeld de Nasdaq gedaan heeft. Ja, dat zit ook niet ongelooflijk veel beweging in. Eigenlijk al sinds 19 januari gaat het ook een beetje zijwaarts. Sommigen zeggen van het is een mooie stijgende trend, want ik zie hogere toppen, hogere bodems. Anders zeggen, nee man, het is een top en we gaan nu naar beneden. Ja, je kan het er allemaal van maken. Dus het is eigenlijk het algemeen allemaal een beetje inspiratieloos nu qua koersbewegingen. Kijk, dat we nu 8 dagen lang boven de $50.000 zitten met Bitcoin, is op zichzelf natuurlijk gewoon bullish te noemen. Ik bedoel, het is nog maar 1% of 20%, misschien nog wel minder, naar onder de all-time high. Dus als je vanaf
dat kan ik
jou high...
exact zeggen, want daar heb ik een script voor gemaakt. Nou, ik heb hem net nog gedraaid.
Hoeveel is het? Hoeveel zitten we? Hoeveel procent zitten we?
Even kijken, we zitten 20,37% onder de all-time high. Die overigens
in dollars?
834 dagen geleden. Dus nee, in euro's.
Oh, in euro's. En in dollars?
Ja, die heb ik ook. Die staat namelijk ietsjes lager op het lijstje. De United States dollars, 25%.
Ah, oké. Okay. Ja. Ik dacht dat het 18% was. Nou, oké, okay, prima. Dat is dus vanaf 69 gerekend, Bart.
Ja, precies.
Dus als 69 keer .75 doe, kom ik op 51.750 uit. Ja, dus dat is nog. Dus dat is. Terwijl de bodem lag op -70%. En dus een heleboel natuurlijk alweer goed gemaakt. Nog een stukje omhoog. We zitten nu. Even kijken, de vorige top was in oktober 2021. Dus dat is nog niet eens 3 jaar geleden. Hè. Dus op zichzelf. Is het hartstikke krachtig. Als je wat verder uitzoomt op de grafiek, zie je hele mooie hogere toppen, hogere bodems vanaf de bodem in november 2022. Vorige top was op 11 januari op 49.000. Daar zitten we nu echt boven met 53.000. Niet superveel, maar wel boven. Dus ja, zelfs al zouden we nu een langere correctie ingaan, dan heb je hogere toppen en hopelijk een hogere bodem. Het enige wat we dan graag willen is dat de koers boven de 38.500 blijft. Dat was de vorige bodem op 23 januari. Nou ja, niks aan het handje. De structuur is bullish. Het enige wat ik zie is dat het sentiment is een beetje. De spirit is er een beetje uit. Nou, en dan het grote argument van waarom stijgt die koers nou zo? Er stond zelfs nog best wel een mooi positief artikel in het Financiële Dagblad gisteren. Ja, dat gaat toch over dat het opvallend is hoeveel kapitaal er dan die Bitcoin-fondsen, die ETF's, instroomt. En ik hou daar een mooi sheetje van bij. Die zal ik er ook eens even bij pakken. Dan heb ik hier, als ik even kijk, vorige week, dat is dan 12 tot en met 16, bij elkaar opgeteld 44.376 bitcoins. Meer in de kluis aan het eind van de week dan het begin van de week van de ETF's. Dus ze hebben bij elkaar bijna 45.000 bitcoins opgeslurpt. Dat is veel. Hè? Er worden er 900 per dag in omloop gebracht. Dit is een stuk meer dan dat. En als we vanaf 7 februari pakken, tot en met 16 februari. En dan pak ik even het gemiddelde. Dat is 8.500 per dag over een periode van 8 handelsdagen. En er waren dus al heel veel mensen die dat aan het extrapoleren waren. Zo van, oké, jongens, dit is de nieuwe standaard. Er komt elke dag zo'n beetje 8.000 bitcoin die de kluizen van de ETF's binnen. Dat is super bullish. En dus dat verhaal dat kreeg zoveel tractie dat zelfs het FD eigenlijk daarin meeging, weet je wel, in die redenering van tjonge, ja, dat is wel heel opvallend, zeg. Hadden we het niet verwacht, het heeft de verwachting overtroffen, weet je wel, dat soort uitspraken zie je. En ik ben dan toch een beetje sceptisch van, ja, maar we weten eigenlijk niet precies wie nou die kopers zijn van de ETF-aandelen. We weten dat gewoon letterlijk niet wie het zijn, maar we hebben ook niet zoveel beeld bij wat voor soort partijen dat dan zijn. En zijn het nou particulieren? Zijn het nou hele grote partijen? En als het grote partijen zijn het dan hedge funds die ergens op speculeren, of grote traders? Of zijn het daadwerkelijk die zeg maar fondsen voor de lange termijn, hè, investeerders, of zijn het die particulieren die het aan hun pensioen aan toevoegen? Zijn er natuurlijk allerlei verhalen geweest over de ETF's, van wat er zou gaan gebeuren. En van een aantal verhalen daarvoor geldt dat lange termijn investeerders zouden zijn. Hè, ze noemt ook wel passive flows, dus mensen die elke maand 3% van datgene wat ze beleggen, dan in bitcoin stoppen, bijvoorbeeld aan de hand van een modelportefeuille. Nou, dat is fantastisch, want dat zorgt voor een voortdurende stroom, voortdurende vraag. En dat zorgt ervoor dat de dips minder diep worden. En het zorgt ervoor dat er altijd een bepaalde onderliggende vraag is. Nou, een schitterend verhaal, maar is dat wat we zien? Ja, wij hebben ook in de podcast en ook in de alfa's, zowel in de nieuws als in de markets, regelmatig zeg maar berichtjes weergegeven van experts die zeggen van, nou, bij ons, hè, dus bijvoorbeeld mensen die van de ETF-uitgevers of van de broker-dealers, ja, bij ons is het nog niet beschikbaar op het platform, want wij willen eerst 3 maanden wachten. Of grote institutionele partijen, die zullen er nog niet bij zijn, want die kijken per kwartaal of ze zoiets wel of niet doen, en die willen minimaal zoveel maanden aan data hebben, dus die zitten er ook nog niet bij. Dus heel veel van dat soort dingen, ja, daarvan zeiden wij van, ja, je hoeft eigenlijk dat niet te verwachten in de eerste 3 tot 6 maanden. En toch zien we 8000 bitcoin per dag binnenstromen. Maar wie zijn dat dan? En het is heel makkelijk om de aanname te doen dat nieuwe hodlers zijn. Maar hoe weet je dat? Hè? En het zou maar zo kunnen zijn dat dit traders zijn. Dat mensen zijn, zeg maar grote partijen zijn met diepe zakken, die achter de dingen aanjagen waar momentum in zit. Zeg, hey, hier gaat de koers omhoog. Hè. Als de koers nu hard omhoog gaat, het sentiment is positief, dan zou het maar zo kunnen zijn dat die morgen ook omhoog gaat. Een stap vandaag in. En dan ga ik eens even kijken hoe het ritje uitpakt. Hè. En als dat zo is, dan zou het maar zo kunnen zijn dat die, nou, ik heb hier dus even kijken, sum zet ik hem op. Nou, laten we eens even pakken vanaf 5 februari. Of doe eens gek, vanaf 1 februari, hè, dus deze maand, tot en met gisteren aan toe, 75.000 bitcoin. Nou, keer de huidige koers, zit je op 3, zoveel miljard, denk ik. Dat doe ik in mijn hoofd. Bart mag het controleren of het klopt. Maar
vraag je me wat.
Ja, graag. 75.000 keer 50.000. Dat is de huidige koers. Maar laten we zeggen, 3, 4, 5 miljard aan instroom.
3,75, of ja, 3 miljard, 750 miljoen, dus 3,75 miljard.
Ja, nou ja, precies. Dus er 3, 4 miljard is er dan ingestroomd. Ja. Wie zegt dat als de koers zo meteen wat gaat dalen, dat die mensen zeggen, nou, dat was leuk. Leuk winstje, hartstikke idee, we gaan er weer uit. Dat er 3 miljard uitstroomt. Poef, weg. Ik weet het niet, hè. Maar het zou kunnen. En ik zie in alle positieve, aanmoedigende tegeltjeswijsheden van Twitter, zie ik dit niet zo terugkomen. Ik zie vooral mensen die zeggen, going up forever, Laura-achtige kreten. En dan denk ik, ja. Dan maakt een zekere voorzichtigheid, een zekere argwaan zich van mij meester. Dat soort momenten. Denk ik, ja, als iedereen alleen maar staat te juichen, moeten we dan niet eens onderzoeken of dat wel terecht is. En dan zie ik dus gisteren het aantal, dus dat is de 20ste, dat zijn de koersen van dinsdag. Ja, want maandag was een bank holiday in Amerika, was de beurs dicht. Dinsdag zie ik dan 2600 bitcoin nog maar instromen, ten opzichte van die 8000 waar we net over hadden, of 12.000 op sommige dagen. En ik heb het idee, als ik het een beetje in de gaten hou, dat men voor gisteren zelfs negatieve instroom verwacht. Iets van uitstroom. Een negatieve tutor. Dus die kapitaalstroom waar we allemaal zo stonden te juichen, dat die nu ineens stopt. Hoe kan dat? Interessant. Wat betekent dat dan? Dus ja, dat is dan zo'n signaaltje dat ik denk, oké, niet per se positief. Nou, dan heb ik nog een ander signaaltje dat ik even met jullie wilde delen. Dat is een tweet van Julian Lineger. Hij is de co-founder en CEO van Relay. Dat is een Bitcoin unicorn uit Zwitserland. Relay.app, waar je onder andere Bitcoin kan kopen. Take control of your future. Buy Bitcoin instantly and hold your own keys. Nou, oké, prima. Hij is een Bitcoin handelshuis. En hij zegt, Julian, ik heb terug een tweetje. Deze week was heel interessant bij Relay. Terwijl Bitcoin de 50.000 passeert. Wij zagen een toegenomen verkoopvolume van particuliere gebruikers. En een toegenomen koopvolume van private clients. Dat zijn rijke partijen. En dat kunnen ook institutionele partijen zijn. The shrimps are selling to the whales. Not sure if that is a good idea. En dus de kleine Bitcoin-beleggers verkopen aan de grote Bitcoin-beleggers. Nou, dat ziet hij dus op zijn platform. Wij zagen dat ook al weken in de on-chain data. Dat, die heatmap ook al een aantal keer gedeeld in de Discord. Dat je ziet dat de onderste drie cohorten van 0 tot 100 Bitcoin in bezit hebbende, dat die aan het distribueren zijn, aan het verkopen. En dat de bovenste drie cohorten van 100 tot 100.000, zeg maar, Bitcoin in bezit, die aan het kopen zijn. Wat betekent dat? Wij vroegen ons dat af. Hè, van, ja, betekent dat nou dat het bijvoorbeeld kleine Bitcoin-beleggers zijn die hun Bitcoin in een ETF stoppen? Dat kan natuurlijk. Dan is er niks aan het handje. Dan, of zijn de particulieren aan het verkopen omdat ze eindelijk na een traumatisch 2022 zonder verlies kunnen uitstappen? Dat zijn dit de mensen die rond de top gekocht hebben in de vorige bullmarkt, op hun handen gezeten hebben in de bearmarkt en nu eindelijk dat stomme Bitcoin eindelijk uit een portefeuille kunnen mikken? En het zou kunnen dat het aan de hand is. En wie kopen dat dan op? Ja, grote beleggers. Of whatever. Hè. Dus dat deze Julian van Relay geeft iets meer kleur. Die zegt, ja, wij zien dit op ons platform gewoon gebeuren. Dat de particulieren aan het verkopen zijn en dat de rijkere, de grotere aan het kopen zijn. Wat betekent dat dan? Je kan dit ook interpreteren als heel bullish. Want je ziet vaak, we hebben het wel eens gehad over smart money en dump money. Het slimme geld en dat dan de partijen zijn, de grotere partijen die een kennisvoorsprong hebben of een strategievoorsprong en dat die op punten kopen dat waar zeg maar de particuliere belegger niet geïnteresseerd is. En dan gaat die koers stijgen op een gegeven moment en dan dat zij verkopen op het moment dat de consument wakker wordt. Dan dumpen ze hun positie op die arme particuliere belegger. Dat is smart money, die wint dan altijd, weet je wel. Ja, dit is misschien wel de smart money. Die grotere kopers, de whales. En als dat zo is, dan zeg je van, nou, dan is het heel bullish dat zij aan het kopen zijn. En dat, ja, dat er particuliere beleggers nu aan het uitstappen zijn. Ja, dat is hun pech. Maar ja, niet zo slim. Maar ja, maar hoe je dat moet interpreteren, ik weet het niet. Want onderliggend aan de hypothese dat dit heel bullish is, dat is dat er in de toekomst daadwerkelijk een nieuwe golf van particuliere investeerders komt. Zoals in 2021. Zoals in 2017. Dat als die koers op een gegeven moment een bepaald momentum krijgt, hij stijgt en hij stijgt, hij komt voorbij de vorige all-time high. Dat betekent, als je voorbij de vorige all-time high komt, dat betekent dat iedereen op winst staat. Dat is letterlijk de betekenis van dat je boven all-time high staat. Dat is deze koers is er nog nooit geweest. Dus er staat niemand op verlies op dat moment. Dat betekent dat ook niemand kan uitstappen met, ik sta weer op break-even. Eindelijk. Ik heb mijn verlies eindelijk goed gemaakt. Ik bedoel, iedereen staat nu op winst. En als er dan momentum is, vandaag is het hoger, morgen is het hoger, dan kan er een bepaalde hype, een bepaalde FOMO ontstaan. Kijk, als je daarop rekent, ook als smart money, van oké, dit gaat een keer gebeuren en het komt niet, ja, dan zegt de smart money op een gegeven moment van ja, oké, het is mooi geweest, hup eruit, ik ga weer naar wat anders. Ik ga op de AI hype train of ik ga op naar China of zo, weet ik veel. Er zijn natuurlijk allerlei andere beleggingscategorieën waar je met je kapitaal heen kan om geld te verdienen. Ja, en dan zeggen mensen van, de koers is al $53.000 en we zien nog helemaal geen hype onder particulieren. Super bullish. Ja, is dat bullish? Is dat bullish? Want uiteindelijk heb je wel interesse van particuliere beleggers nodig voor het ingaan van de echte boelmarktfase, zeg maar, van de marktcyclus. Wie zegt dat die wel komt? Hebben particuliere beleggers misschien allemaal zo'n trauma overgehouden aan die Luna, Celsius, FTX, oplichterij. Dat zeg ik. Nooit meer crypto. Opzouten met het crypto. Dus één grote bende van oplichters en je wordt alleen maar genaaid. En mensen zijn misschien op de top wel, weet ik veel, Shiba Inu ingeëpt of zo. Die staan nu op min 99,7%. Ik weet ik veel. Maar ergens heel veel geld verloren. Ja, weet je, ik ga het niet meer doen. En want dan zegt men, ja, nee, maar we hebben nu 2 miljoen gebruikers in Nederland. En 2 miljoen crypto beleggers in Nederland. En de volgende boelmarkt, dan verdubbelt dat naar 4 miljoen. En dat betekent dat er een nieuwe groep beleggers bij komt. Wie zegt dat die nieuwe groep beleggers er wel is? Misschien zijn de enigen die crypto ingestapt zijn. Misschien zijn dat de gokkers. De jonge mannen die met een zekere zucht naar opwinding en sensatie. Dezelfde mensen die ook gaan karten en gaan naar Holland Casino gaan. En weet ik veel, dronken van paaltje naar paaltje springen midden in de nacht. Mensen die een beetje spanning zoeken in hun leven. Misschien zijn dat wel de crypto beleggers. Misschien zijn er wel op. Misschien zijn er niet meer dan die we nu al hebben. En misschien zijn die mensen die vorige keer meededen nu al zat. Ik bedoel, het zijn allemaal aannames dat er een boelmarkt komt. Er zijn allemaal aannames dat het bullish is dat de particulieren nu verkopen en dat er grote partijen aan het kopen zijn. Het zijn allemaal aannames dat het bullish is dat particulieren nu nog niet geïnteresseerd zijn. Het wordt nog alleen al, weet je wel. En het feit dat dit soort argumenten en overwegingen, dat ik die heel weinig langs zie komen en eigenlijk alleen maar hele bullish gangmakers, dat zorgt ervoor dat ik een beetje tegengas wil geven. Dat ik dit soort dingen gewoon ook eens even wil bespreken met elkaar. Zeg van ja, zorg nou dat ook in deze fase van de marktcyclus, en ik ben het er helemaal mee eens dat in beginsel staan we nu aan het begin van een boelmarkt. Als de geschiedenis zich herhaalt, als de adoptie toeneemt, als er nieuwe redenen zijn om hierin te gaan beleggen, enzovoort, enzovoort. Maar hou nou ook rekening met het scenario dat het misschien helemaal niet up only Laura is, up forever, of één rechte lijn naar de 1 miljoen Omega God candles, zoals Samson Mao zegt. En misschien waren die flows, die ETF's in van de afgelopen 2 weken helemaal niet representatief voor de komende jaar.
Nee.
Misschien droogt dat nu op. Misschien krijgen we een periode van 6 maanden zijwaarts. Of weer terug naar, weet ik veel, 40 en dan weer naar 60.
Een periode
60,
van
40.
6 jaar droogte.
Van 6 jaar vind ik veel, maar laten we 6 maanden eens nemen. Ik denk dat dat voor veel mensen al een behoorlijke tegenvaller is. Mensen rekenen nu op binnenkort all-time highs en zo. Ja. Goed, dus hou dat ook even het achterhoofd. Dat gezegd hebbend, ja, jongens, 53k nu al en na zo'n stijging niet eens meer naar beneden, geen correctie, is bullish. Ik zie Ethereum, de Ether, nu boven de $3000. Ja, dat is bullish, weet je wel. Dus er zijn best hele sterke bullish argumenten te maken. Maar de boodschap van vandaag is, overdenk nou ook gewoon eens de kans dat je misschien niet
gelijk
nu in
hebt.
Een...
Ja, precies.
Ja, precies.
Bert, met dit verhaal komt retail ook niet, hè? Ja, dit is een soort self-fulfilling prophecy.
Helaas, vind ik haast.
Mooi.
Top.
Een topsignaal.
Ja, dan gaan we door naar één deep dive en een soort van deep news dive. Kan wel.
Deep
news. We gaan het fixen. We gaan zorgen dat gewoon past. Nee, we hadden vorige week een discussie over... Bert had een boekmark over de Japanse yen die een all-time high had. Bitcoin had een all-time high in Japan. Dus gewaardeerd ten opzichte van de yen had hij nog nooit zo hoog gestaan. Ja, dat is natuurlijk interessant als geinig. Want ja, wij Europeanen of Amerikanen hebben zoiets van... Huh? All-time high, daar zitten we toch nog 20% onder. En dan zeggen die Amerikanen... Huh? Daar zitten we 20% onder. Daar zitten we 25% onder. En dan heb je opeens een aantal Mexicanen en die zeggen, huh, daar zitten we 38% onder. Dus speelt hij natuurlijk iets. Bitcoin heeft een wisselkoers ten opzichte van elke fiat currency en die lopen uit elkaar. Het heeft niet zo heel veel met Bitcoin te maken, maar vooral dat verschillende fiat currencies uit elkaar lopen. En vooral dat het monetair beleid van die verschillende landen uit elkaar loopt. Maar anyway, we hadden toen de vraag van het zou grappig zijn als we niet alleen die Japanse yen, maar gewoon een lijstje hadden met alle currencies daarop, of in ieder geval een groot gedeelte met de Bitcoinprijs, de all-time high, wanneer dat was en het verschil tussen de all-time high en de huidige prijs. En toen dacht ik, Ik ga er eens op een druilerige zondag met ChatGPT aan de slag. En wat schetste mijn verbazing, dat ging best wel goed eigenlijk. Dat was wel leuk. Dus ik heb de data van CoinGecko gebruikt. Dat is een grote platform waar je prijzen van coins op kan zoeken. En die hebben nog veel meer data die je op kan vragen. Dus ik ben eens gaan kijken. En ik heb aan ChatGPT gevraagd. Van, joh, kan je eens een lijst maken met 40 landen. Met de grootste economieën of de grootste currencies, whatever. Dus die kwam op een gegeven moment een lijst waarvan ik dacht, nou ja, het zijn er 40. In totaal heb je er 190 ter wereld. Volgens mij zitten de grootste hier wel tussen. En het interessante is dus dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 currencies zijn. Die zitten al in 2025, zeg maar. Het vuurwerk is afgestoken, de champagne is gepopt. En die liggen al lekker in bed en die zijn al oud en nieuw is al klaar. Die hebben afgeteld. En die hebben een nieuwe all-time high. En het is wel interessant, dat lijstje is de Turkse lira, de munt van Oekraïne, de hryvnia. Nou ja, goed, laten we maar de munt van Oekraïne noemen. De Japanse yen, Argentijnse peso, de rupee van zowel Pakistan als Sri Lanka en de naira in Nigeria. En je ziet het al wel, dit zijn landen die een behoorlijke inflatie hebben gekend de afgelopen jaren en daarom al een all-time high hebben gehad. Wat interessant is, is dat de Nigeriaanse naira inmiddels alweer aan het zakken is op het lijstje. Hoe ver die afstaat van de all-time high. Bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse rand staat er alweer dichterbij. Dus daar komen we eigenlijk bij het volgende cohort, om het zo maar te zeggen. Dat is een groepje van, ja, laten we zeggen, stuk of 7 currencies die binnen 15% van de all-time high staan. En dat zijn de rand van Zuid-Afrika, de kroon in Noorwegen, de peso in Chili, de krona in Zweden, de shekel in Israëlië, de ringgit van Maleisië, de Nieuw-Zeeland dollar en de forint in Hongarije. Wat ik hier interessant vind, ja, en we kunnen misschien de renminbi in China er ook wel bij pakken, want die staat 15,66% van de all-time high. Wat wel interessant is, want dat was ik een beetje uit gaan zoeken aan de hand van dit lijstje. Wat doen Noorwegen en zit Denemarken hier ook? Nee, Zweden. Wat doen Noorwegen en Zweden hierbij? Het is toch Europa. Nou weet ik dat ze geen euro hebben en dat ze een eigen munt hebben. Maar die zijn er ten opzichte van de dollar en de euro ook best wel hard onderuit gegaan. Dat komt omdat die centrale banken daar minder hard de rente hebben laten stijgen initieel dan bijvoorbeeld ECB en de Fed hebben gedaan. Interessant. Ja, en daarna krijg je gewoon een hele grote groep met currencies die ongeveer gelijk staan met de dollar en de euro. Alhoewel, die dollar en die euro, die staan dus helemaal niet gelijk. Wat ik net ook al zei in het verhaal van Bert, de euro die zit op 20% van de all-time high. Datzelfde geldt eigenlijk voor de Britse pond, die zit ook 20%. En dan de United States dollar, die staat er echt nog wel een stukje onder met 25% ervan af. Overigens, die all-time high is voor bijna al die landen hetzelfde. De dagen sinds die all-time high. Dat is eigenlijk allemaal 834 dagen. 10 november of 9 november 2021. Laatste geinige feitje is dat je aan de onderkant van de lijst heb je 3 speciale landen die niet tegen de dollar wrecking ball zijn aangelopen, zoals de rest van de lijst eigenlijk. Want dat is wat dit laat zien, dat eigenlijk de dollar de afgelopen jaren veel sterker is geweest dan al die andere currencies. Maar de Zwitserse frank, de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, die moeten nog langer wachten op een all-time high, zijn dus allemaal erop vooruit gegaan ten opzichte van de dollar, respectievelijk 28, 32 en 37% van hun all-time high af. Nou ja, goed, dit scriptje kan ik eens in de zoveel tijd eens draaien om eens te kijken of daar wat dingen aan veranderen. Maar dan weten we in ieder geval hoe we er ongeveer voor staan.
Dit is overigens ook een leuke manier om Bitcoin en andere cryptoactiva met elkaar te vergelijken. Dus Bitcoin in dollars gemeten stond nu 25% onder zijn all-time high. Mm-hmm. Toen ik van de week keek was het 23%. Op $53.000 was 23% onze all-time high. Toen stond Ether op $3.000. Denken wij, wauw, $3.000 al. Dat was een tijdje terug nog elke keer rond $2.100. Een enorme stijging. Maar Ether die staat met $3.000 op 38% onder zijn all-time high. Dus Ether en Bitcoin hebben ook een wisselkoers, net zoals de dollar en de euro dat hebben.
Ja.
Dus je kan op die manier kan je mooie driehoekjes maken. Je kan zeggen van Bitcoin, dollar, Bitcoin, euro. Je kan ook kijken naar dollar, Bitcoin, dollar, Ether bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je ook een verschil. En dan zie je van oké, Ether is wel flink gestegen. Maar waar Bitcoin 23% onder zijn all-time high staat, staat Ether 38% onder zijn all-time high. Dus het is vooral dat Bitcoin of dat Ether zijn achterstand aan het goedmaken is. En dat geeft wel een mooi perspectief op. Het dwingt je eigenlijk om uit te zoomen. Dit is eigenlijk een soort uitzoomen naar het geheel van de marktcyclus. Naar de afgelopen 3 jaar. Want dat is waar die vorige all-time highs lagen. Ja. Dus dit is een hele mooie methode. Als je nou het leuk vindt om eens met data te spelen. En daar hoef je helemaal niet een super ervaren programmeur voor te zijn. Je kunt daar ook met behulp van ChatGPT best...
Precies. Best kan best
dat is wat Bart eigenlijk laat zien hiermee. En met Excel kun je trouwens ook wel wat dingetjes doen. Als Zeker, je wat meer handwerk wil doen. Je kan in Excel dus gewoon een formule voor Google Finance heet het geloof ik. En dan kun je een koers inladen. Het is echt, als je een keer een zondagmiddag over hebt, heel nuttig om hier eens mee te spelen. Omdat je dan meer gevoel krijgt bij hoe al dat soort activa ten opzichte van elkaar bewegen.
Ja, zeker. En dit lijstje is eigenlijk natuurlijk in heel veel woorden en omwegen laat het zien hoe die verschillende currencies zich vooral ten opzichte van de dollar hebben verhouden.
Zeker.
Maar goed, dan nog is het best wel interessant. Ik wist bijvoorbeeld niet dat het in Zwitserland, Brazilië en Mexico, dat ze daar gewoon de vooruit op zijn gegaan de afgelopen 3 jaar ten opzichte van de dollar. En dat is best wel interessant, want met dat soort datapunten kan je dan altijd weer eventjes de Economist of whatever erbij pakken om eens even te kijken waarom dat eigenlijk zo is. Precies hetzelfde met Noorwegen en Zweden. Waarvoor zijn die er ten opzichte van Europa nou zo hard, of zoveel harder onderuit gegaan eigenlijk? Ja, daar blijkt dan altijd wel een reden achter te zitten. Het is hartstikke interessant, leuk. Ik wil ook eens kijken of ik dit aan de hand van mijn eigen noot een beetje kan doen. Misschien daar wat leuke data uit kan trekken. Dus wie weet meer, maar dit was even leuk om deze week te doen. Pedro, dan gaan we door. Jij had een stukje voorbereid, een stukje gezien over de digitale euro. De Central Bank Digital Currency.
Ja, ik hou het heel kort hoor. Want ja, weet je, nu raken we de ECB. En de ECB krijgt vandaag gewoon even niet zo heel veel aandacht van mij.
Bart. Zijn ze stout geweest, Peet?
Ja, ze zijn stout geweest. En we zwijgen ze dood. Wat doen we ermee? Ja?
Ja, duidelijk. Ja, dat is goed.
Nee, maar maandag stuurde ik naar alle alfa's een nieuwsoverzicht. En ik kwam tijdens het schrijven van dat nieuwsoverzichtje kwam ik iets tegen over de digitale euro. Die bevindt zich officieel in de totstandkoming in de voorbereidingsfase. Dus dat is nog helemaal niet zeker dat hij er komt. Maar alles wordt er wel voor gereed gemaakt, zou je kunnen zeggen. En onderdeel daarvan is dat er een wettelijk kader wordt geformuleerd. Want daarbinnen moet die digitale euro tot leven gewekt worden. En dat doorloopt een soortgelijk proces als dat we bij Mika zagen. Ze zijn dan verschillende partijen die zijn bezig met de wetteksten en de Europese Commissie die schrijft dan het eerste wetsvoorstel. En anderen gaan daarop reageren, zoals het Europese Parlement. En die laatste die heeft recent de amendementen gepubliceerd die zij graag willen toepassen op dat wetsvoorstel van de Europese Commissie. Met andere woorden, dat zijn de wijzigingen waarvan zij zeggen van nou weet je, mooi, die wettekst, maar wij willen graag dit inbrengen. Wij zouden graag deze tekst daar zien staan. Nou, en onderdeel daarvan is, dat vond ik dan wel opvallend, dat het Europees Parlement de digitale euro ook in de context van publieke blockchain-netwerken plaatst. Daarvan zeggen ze, tot nu toe zijn enkel privaat uitgegeven activa beschikbaar voor betalingen, zoals crypto-activa en stablecoins, in die context van publieke blockchain-netwerken. Maar om het gebruik van de digitale euro te bevorderen, moet de munt ook beschikbaar zijn als token op deze netwerken. Nou, we hebben het wel eens over gehad, hè, over digitale euro's en dollars en dergelijke als token op publieke blockchain netwerken. Nou, en het viel mij op dat dit daar zo in stond. Interessant.
Maar dit is een voorgesteld amendement, Peet, toch?
Klopt.
Nog niet aangenomen.
Nee. Precies. Inderdaad. Dus wat ik zei.
Ja, Nee, want het werd namelijk op Twitter werd het alweer als een soort gegeven rondgestuurd. Maar dit is dus nog maar de vraag of het erin komt. Dat bedoel ik nog even te onderstrepen.
Ja, zeker. Ja, dus ja. Dit is een voorgestelde wijziging op een wetsvoorstel. Ik vond het wel grappig. Ja, toch nog even ECB. Dit is natuurlijk niet de ECB, dit is het Europees Parlement. Dus dat Europees Parlement heeft een comité, de ECOM, het ECOM-comité, die buigt zich over dit soort zaken. Die boog zich ook over MiCA bijvoorbeeld. Daar komen deze amendementen vandaan. Het is toch een soort ding dat ze dat publiceren, want tegelijkertijd of op hetzelfde moment in hetzelfde vaarwater kwam iemand van de ECB en die heeft zichzelf dan denk ik of zichzelf uitgenodigd of op uitnodiging van het ECOM-comité, dat weet ik niet, om even nog een speech te houden over de digitale euro en die zegt ja nee dat vergaande privacy voor gebruikers en anonieme betalingen en daarbovenop hadden ze bekendelijk zin om ook nog even Bitcoin te bashen. Geen idee of die twee met elkaar te maken hebben, maar die had dus ook een speech voordat in het Europese parlement en daar aan het eind van zijn pleidooi zeiden de digitale euro gaat over het behoud van de vrijheid van iedereen om waar dan ook in het eurogebied een publiek betaalmiddel te gebruiken. Geld is vertrouwen. De digitale euro zal brede steun nodig hebben. Nou, weet je, met dat stukje, geld is vertrouwen, mooi. Om toch nog maar even af te sluiten. Ik ben blij dat er naast die prachtige euro met zijn prachtige centrale politici, bankiers, ook een echt open financieel systeem staat.
Totdat we met z'n allen uitgeprijsd worden en onze UTXO's niet meer kunnen verzenden. Maar voor nu
precies,
is het er nog.
Of het tij keert, dat de euro toch waardevaster blijkt te zijn dan Bitcoin. Hè? Ja. Je weet het niet. Misschien dat die grafiek ineens omdraait. Maar dat vond ik wel grappig. Maar dit is eventjes over de digitale euro. Daar is ongetwijfeld veel meer over te vertellen. Ben niet alle amendementen langs doorgeploeterd. Toen ik dit tegenkwam, vond ik het wel mooi geweest.
Ja. Sluit hem daarmee af, denk ik gewoon, jongens.
Ja, mooie aflevering geworden.
Ja, dan hebben we toch uiteindelijk best wel binnen de perken weten te houden. Dat vind ik toch echt, dat hebben we goed gedaan. Zeker? Mag best gezegd worden. Wat kunnen we nog eens doen? Ja, jullie gewoon weer bedanken. Zoals elke week. Maar ook
bedankt
deze week
weer. Eens een keer gewoon.
Ja, jij mag mij wel bedanken. Maar ik ga niet mezelf hier zitten bedanken. Wat is dat dan voor?
Gewoon, als je het een keertje anders wil doen, dan bedank je jezelf.
Ja, of dat jij dat een keer dat dan zegt. Bedoel ik dan meer, hè?
Ja, dat oké. Okay. Bedankt, Bart.
Geen probleem, Peet. Het was een voorrecht weer om met jullie twee hier in deze digitale studio-omgeving plaats te nemen. En natuurlijk willen we jullie bedanken. De luisteraars, iedereen die dit nu hoort tijdens het hardlopen, in de file staan, in bad liggen, in Azië, in Oceanië, in Nederland, Europa, België, de Amerika's. Het maakt niet uit waar je bent, oude avonturier. Samen gaan we op pad om deze digitale wereld te ontdekken en in
zelfs
kaart te brengen.
Zelfs als je een ECB'er bent.
Zelfs als je bij de ECB werkt, dat maakt ons eigenlijk niks uit. Dat mag gewoon. Ook jij komt gewoon als datapuntje in onze luisteraarsgrafiek te staan. En daar maken we geen onderscheid. Daar is elke luisteraar er één. Ja, zo simpel is het. Dus dank daarvoor. Vind je de podcast leuk? Nou, join onze Discord, join onze Telegram. Kan allemaal, je kan ons volgen op Twitter. Alle links staan op satoshiradio.nl en bitcoinalpha.nl/discord. En dan zien we jullie gewoon graag volgende week weer terug voor aflevering 300. Ja, het is eindelijk zover. Ja hoor, aflevering 300. Tot volgende week. Later.